Goed, als iedereen zover is, ingelogd en al, zou ik graag willen beginnen. Welkom allemaal, welkom bij de commissievergadering, gezamenlijke commissievergadering Ruimte en Economie en Samenleving en Bestuur. Niet iedereen heeft een stoel aan de tafel hier. Er zijn ook een aantal commissieleden en raadsleden op de publieke tribune. Uiteraard, ik kijk ook naar de heer Plecht achterin, u mag ook gewoon meepraten. Ja. Voor het geval u mee wilt praten... Er is één plek vrij. Dat gaat ik bij de agendapunten ter voorbereiding op de raadsvergadering. Als u dan even hand op wilt steken, dan mag u hier plaatsnemen. Maar dat loopt straks nog. Ja, dat komt wel. Goed. Afwezig met kennisgeving is mevrouw Dirit Oudeweerme, de heer Paalhaar en de heer Stevelink. Ik heb begrepen dat de heer Boeing later is. Dat klopt. Verder nog afwezigen, die als niet bekend zijn. Niet? Goed. Ik kom bij het vaststellen van de agenda. Ik heb begrepen dat er twee voorstellen zijn tot wijzigingen van de agenda. Kijk eerst rechts van mij, de heer De Witte. Gaat u gaan.
Klopt, voorzitter. Punt 11. Vraag ik u in te stemmen met de Philipsdeal. En als u het raadsbesluit heeft gezien, dan staat daar ook in dat ik u vraag om in te stemmen met de opdrachtformulering en het plan van aanpak. En in het raadsbesluit zit de opdrachtformulering en het plan van aanpak niet. Dat heeft deels te maken met de input die ik gekregen heb op 20 november tijdens de themasessie. En ik zou graag het in één keer goed willen bespreken in januari. Dus daarom stel ik voor om het te verplaatsen naar januari. Met u goed vinden natuurlijk. Ja, Henk. Henk, jongen, je bent er. Henk. ambitie, Henk. Dat was het, voorzitter, sorry.
Ja, voor mij. Ik wil de heer De Witte.
Het draaien.
Beeldmateriaal wordt aan gewerkt, inderdaad. Dat was de eerste voorstel tot wijziging. Het tweede voorstel is om agenda punt 10. Dat gaat het vaststellen van het IHP. Te behandelen na agenda punt 7. Dus na informatie vanuit het college. Kan iedereen daarmee instemmen met de twee van noemde wijzigingen? Ja? Dan is de agenda bij deze vastgesteld. Dan komen we bij agenda punt 2, vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering van Ruimte en Economie. Dan wil ik de besluitenlijst en de actielijst even separaat behandelen. Kan iedereen zich vinden in de besluitenlijst? Dat is de eerste van de commissievergadering Ruimte en Economie. Ja, dat is bij deze vastgesteld. De heer Buscher.
Voorzitter, bij de, rondvraag werd er toen suggereerd van de verplaatsing van de boombakken bij het Radisplein in de commissie toe van 2500 euro per keer bij het verplaatsen. We hebben daar wel uitleg weer over gehad, maar dit is toch op een heel ander iets. Het kost geen 2500 euro per keer, of wel?
Ja, dat heeft inderdaad te maken met de actielijst in principe. Ik weet niet of de wethouder zijn groot beeldmateriaal werkt. Ik kan hier daar vast op reageren. Maar ik loop de actielijst ook nog langs. Ik weet niet of dat
nog goed.
Goed, ik kom best niet.
Nou, doe zonder bij de actielijst. Wim, doe zonder bij de actielijst. Nee, volgens mij is de uitgebreid schriftelijk. Ja. Volgens mij is er uitgebreid schriftelijk op gereageerd via mail. En dat is volgens mij de uitleg die ook past bij de vragen die zijn geweest. Dus ik hoef daar niks aan toe te voegen.
Goed, dank u wel, wethouder. Ik ga verder met de actielijst. Actiepunt 1 is de evaluatie CAF-verordening. Die is in voorbereiding. Kijk even naar mijn rechterzijde, de heer Vollmerink.
Dankjewel, voorzitter. De evaluatie CAF-verordening heeft reeds plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er geen grote aanpassingen nodig zijn. Maar ondertussen zijn we ook begonnen met een ander beleidstuk wat hiermee te maken heeft, namelijk kwaliteit, openbare ruimte of het groenplan binnen bebouwde kom. En daar zit dusdanig veel overlap in. Ook hier gaan we samen met de dorpen kijken waar het dorp ook vindt waar waardevolle bomen op een of andere manier beschermd of behouden moeten blijven. En mijn voorstel is om dit tegelijk te gaan behandelen en dit via het presidium te laten verlopen dat dit uiterlijk februari, maart ook hier in en commissie en raad wordt behandeld. Dan hebben we en de evaluatie CAF-verordening en de kwaliteit openbare ruimte, zeker groenplan binnen bebouwde kom. We hebben het één keer kunnen behandelen omdat ze zoveel overlap en zoveel met elkaar te maken hebben. Dit was eigenlijk mijn voorstel, dus dan gaat hier de maand november 2017 de actielijst kan eraf. En wat mij betreft via het presidium dat we daar verder over kunnen in uiterlijk februari, maart.
Goed. Dank u wel, voorzitter. Stel ik voor om toch te laten staan, denk ik. En dan voor februari, maart te agenderen. Oké, okay. Goed. De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb er wel een beetje moeite mee, want het staat al een poos erop dat we die CAF-verordening zouden evalueren in november. En ik heb al die tijd zitten te wachten, want ik heb daar de nodige foto's gemaakt die ik wil laten zien. En nou merk ik dat die zo alweer doorschuift naar januari, februari, maart. Ik vind dat wel erg jammer.
Dank u wel, de heer Wessels. Gaan we door naar het volgende agendapunt. Volgende actiepunt. Dat is terugkoppeling uitwerking woningbouwprogramma. Die staat van juli 2018. Het derde actiepunt is de toelichting door de veiligheidsregio over de kostenstijging. Portefeuillehouder burgemeester Havenkamp. Ik heb begrepen dat dit is toegelicht in de commissievergadering van samenleving en bestuur van 14 november. Dus met uw goedvinden is dit actiepunt afgehandeld en kan het worden afgevoerd van de actielijst. Ik kijk rond. Wordt bij deze afgevoerd. Actie 4 is, dan kom ik bij de plantenbak en de toelichting kostenverplaatsing plantenbakken bij evenementen. U heeft al een toelichting gehad in de mail van 15 november. En dat komt erop neer dat de kosten voor het verplaatsen van de boombakken niet voor rekening van de evenementenorganisaties komt. Volgens mij is dit punt dan ook afgehandeld. Ik had het ook van de actielijst. Dan komen actiepunt 5 en 6. De toezending kosten van een stekgroep op aanvraag van de heer Plecht. En toezending verdere planning met betrekking tot het proces naar aanleiding van de presentatie kwalitatieve woonbehoeften. De kosten en de verdere planning met betrekking tot het proces heeft u ontvangen in de mail van 17 november. Dus wat mij betreft, kijk naar de heer Plecht, is dat dan afgehandeld. Ja, en kan het ook van de actiepuntenlijst af. Goed. Dan komen we bij agenda punt 2b, de besluitenlijst van de commissievergadering samenleving en bestuur van 14 november. En de actielijst. Ik zou graag eerst weer de besluitenlijst willen vaststellen. Kan iedereen daarmee instemmen zoals deze voor ligt? Is die bij deze vastgesteld? Komen we bij de actielijst weer erom. Het eerste actiepunt is van de portefeuillehouder Vleerbos. De wethouder komt met een voorstel richting de raad met betrekking tot de vrij toegankelijke voorzieningen. Mantelzorgcompliment. Wethouder Vleerbos.
Dank voorzitter. We hebben dat ding al vrij lang op de actielijst gehad staan. omdat ik de verwachting had dat we nog met een voorstel naar uw raad zouden moeten dit jaar. Maar we stellen vast dat het helemaal niet meer nodig is. Samen in de buurt, samenwerking tussen al onze welzijnspartners, hebben de opdracht gekregen om het mantelzorgcompliment wat we voorheen hadden uit te voeren in natura in overleg met onze mantelzorgers. En dat wordt al een half jaar, drie kwart jaar uitgevoerd zoals we dat in het begin van het jaar hadden verzonnen. En daar heb ik in het begin van het jaar wel een raadsbrief over gestuurd, ik dacht in januari. Ik had verwacht dat we daar nog een extra besluit over nodig hadden, maar dat is dus niet zo. De laatste bijeenkomst waar ik ben geweest is een week of twee, drie geleden. En daar stelde men vast dat het aantal mantelzorgers wat wij een paar jaar geleden in beeld hadden, waren er 700. Dat is bijzonder hoog. En ik stel nu vast dat we bijna op 1000 zitten. Dus schijnbaar heeft onze aanpak voor ondersteuning van mantelzorgers ook effect. En hebben wij er nog meer in beeld gekregen dan dat we al hadden. Maar wat mij betreft mag dit van de actielijst af. Want het is dus al in ons beleid en met onze partners in uitvoering.
Goed, dank u wel, wethouder. Dus geen separaat voorstel meer nodig. Wie wil daarop reageren? Mevrouw Reinerink.
Ik wil wel graag daarop reageren, wethouder Vomerink. Betekent dat dan dat u echt... meneer Vleerworst. Betekent het dan dat u afziet van een compliment één op één, maar verder gaat in groepsverband? Of hoe moet ik dat zien?
Wij hebben vorig jaar, oktober, november, een drietal sessies gehad met mantelzorgers. Met de vraag hoe zij het mantelzorgcompliment waar we voorheen hadden. Dat was een financiële bijdrage voor de mensen die de ondersteuning ontvingen. Die konden dat aan de mantelzorgers geven. Dat werd zwaar op bezuinigd, dus daar bleef nog 20-25% van over. En de mantelzorgers gaven aan dat ze veel liever hadden dat wij daar een programma voor aanboden, dan dat wij daar het restant aan geld zouden overmaken. Het effect daarvan is dat we nu maandelijks een bijeenkomst hebben met mantelzorgers en die wordt bijzonder goed bezocht. En er zit een inhoudelijk programma in en er zit een ontmoetingsdeel bij in. Nou, en dat werkt dus formidabel. Ze hebben het zelf ontwikkeld en wat ik zeg, dat gaat goed.
Goed, dank u wel. Wethouder Vleerbos. Verder nog opmerkingen? Niet? Dan kan ik denk inderdaad voorstellen om dit punt als afgehandeld te zien en af te voeren van de actielijst. Kan je er dan instemmen? Ja, bij deze afgevoerd. Komen bij actiepunt 2. Wederom portefeuille van Vleerbos. Onderzoek naar een stappenplan voor het berekenen van de leesjes. Even kijken. Ja, daar heeft u een mail gehad afgelopen vrijdag 1 december. De informatie is bedoeld als tussenstand met betrekking tot het actiepunt. In de mail staat ook vermeld dat in het eerste kwartaal van 2018 een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Dus ik denk dat het voorstel is het actiepunt te laten staan en het termijn aanpassen naar het eerste kwartaal 2018.
Ja, tenzij er vragen zijn op degene wat ik verstuurd heb.
Oké, tenzij de vragen zijn op degene in de mail is verstuurd. Zijn er vragen tot nu toe? Niet? Dan wordt het termijn denk ik aangepast naar 2018, eerste kwartaal. Actiepunt 3 is van wethouder De Witte. Terugkoppeling over de effecten van aanvullend budget van scholingstrajecten en ondersteuningstrajecten bij begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt.
Volgens mij is er 6 februari een avond gepland in overleg met de griffie.
Goed, dank u wel. Er blijkt dat punt inderdaad staan met de aanpassing van de termijn. Die gaat naar 6 februari 2018. Actiepunt, met uw goedvinden uiteraard. Actiepunt 4 is van burgemeester Havenkamp. Een plan van aanpak met betrekking tot kamperen bij de boer. Dat wordt gepland voor de zomervakantie 2018, zal ook blijken staan. Vijfde agendapunt, actiepunt, is burgemeester Havenkamp het contact opnemen met de dorpsraad. Naar aanleiding van de vraag of de Spar aangemerkt kan worden als monument. Er is contact geweest met de dorpsraad. Kan dit dan afgevoerd worden of niet?
Er is contact geweest met de dorpsraad.
Oké, dus dat betekent dat het zo lang kan blijven staan? Of
kan blijven staan met het gesprek nog plaatsvinden.
Oké, ja, het blijft staan zolang het gesprek nog plaats moet vinden. Goed, dank u wel, burgemeester Havenkamp. En actiepunt 6 is van wethouder Vleerbos. Het toesturen, stand van zaken, keukentafelgesprekken en huishoudelijke ondersteuning. En die heeft u ontvangen in de mail van 22 november. Dus die is ook afgehandeld, tenzij er nog vragen op zijn. Niet? Dan kan die worden afgevoerd van de actielijst. Dan komen we bij agenda punt 3, de mededelingen. Dat zijn de mededelingen vanuit het college. Wethouder Volmerik.
Dankjewel, voorzitter. Even terugkomen op de rondvraag van vorige week vanuit gemeentebelang en VVD. Klonk een bepaalde stelligheid dat het aanvullen van de bermen niet goed gebeurde en eventueel met vervuilde grond. Ondertussen, de aannemer heeft alles netjes gedaan, ook volgens het boekje, om zo maar te zeggen. En de grond die aangevoerd is, die voldoet netjes aan de certificaten, zoals ook zich dat hoort, om zo maar te zeggen. Voordat we gaan beginnen met deze wegen aan te pakken, krijgen de aanwoners en de buurt krijgt altijd netjes een brief van ons. Daar ook staan telefoonnummers voor eventuele vragen of klachten. De buurt heeft die gekregen en bij de terugkoppeling blijkt dat hierop geen klachten of opmerkingen zijn vanuit de buurt ten opzichte van de werkzaamheden aan de wegen waar het de vorige keer om gevraagd is. Algemeen maar nog even zeggen, laten we wel wat voorzichtig zijn met oordeelvormende vragen, waar ook misschien mogelijk derden worden midden beschadigd. Dus laten we even iets voorzichtig mee zijn. Dus de aannemer heeft zijn werk gewoon netjes gedaan. Het is ook gecontroleerd. Het klopt ook volgens de normen. En dan weet ik niet of de complete mail ook doorgestuurd is naar de commissie toe. Dankjewel, Griffie. Dus volgens mij is de inhoudelijke mail dus ook doorgestuurd. En daar zit nog wat meer op de punten. Dankjewel, voorzitter.
Goed, dankjewel, wethouder Volmerink. De heer Hanik.
Voorzitter, ik vraag u een reactie op, dank. Gezien de vraag ook van mij kwam. Overduidelijk is ook dat, en dat werd ook in de brief heel duidelijk kenbaar gemaakt, dat de vervuiling wel degelijk aanwezig was. Dus de omwonenden, het is dus niet zo dat ze zomaar iets hebben geroepen. Zij het zo dat het schijnbaar al in de berm aanwezig was en met de losploegen, zoals in de brief wordt benoemd, vrij is gekomen. Dus, nou ja. Men vindt het gewoon hartstikke vervelend. We zien en we merken gewoon in deze omgeving dat men hartstikke graag de zaak netjes erbij wil hebben liggen. Dat betekent dus ook dat ze regelmatig zelf de bermen gaan maaien. Op het moment dat het te lang duurt voordat de gemeente langskomt, dan krijgen ze enige schade aan de maaimachine. En dat leidt tot deze opmerking. Dank.
Goed, dank u wel, de heer Hanink. Ik denk inderdaad dat het vooral duidelijk is en de algemene oproep ook. Ik zie dat iemand is aangeschoven. Ja. Raadslid IJsdorp, u heeft ook een aanleiding van.
Ja.
Goed, ga de gang.
Ja, voorzitter. Ik heb dit verhaal inderdaad ook gelezen. En we hebben ook gezien inderdaad het bericht van de wethouder. Dat de materialen die dus zijn toegepast, dat daar niets aan mankeert. Het feit waar de heer Hanink op doelt van ja, er heeft misschien al wat gezeten. Dat zijn geen dingen waar je dus op een gegeven moment de gemeente of zo'n aannemer op kunt aanspreken. Dus dat is iets waar we wel heel voorzichtig moeten zijn. Want anders dan kun je op een gegeven moment de hele gemeente weer van voor tot achter doorlopen om overal op een plekje waar puin zit of plastic zit, daar zul je aan de slag moeten. Daar denk ik dat niemand op zit te wachten. Op plekken waar echt iets aan de hand is, waar gevaar voor volksgezondheid en milieu is, daar moet je actie ondernemen. Maar ik denk niet dat dat hier het geval was. En voor de rest dan denk ik van, er zijn toch wel geluiden inderdaad, wat de wethouder ook zegt, wat nogal wat onrust veroorzaakt. Wat absoluut onterecht is, als ik die school heb bekeken. Nog één ding, materiaal wat toegepast wordt, daar mag inderdaad volgens de Nederlandse wetgeving, mag daar 20% bodemvreemd materiaal in zitten. Omdat je het nooit helemaal voor elkaar krijgt om dat goed schoon te krijgen. Het zal net zo zijn als bij u in het bedrijf. Het zal bij u niet zo zijn dat alle kippen levend het bedrijf verlaten.
Goed. Dank u wel, de heer Eithoff. Volgens mij is het verhaal inderdaad duidelijk. De oorzaak van de vervuiling ligt dus niet bij de aannemer in dit geval. En de algemene oproep lijkt me ook duidelijk. Of vooral juist bij allerlei discussies verzanden. Ik begrijp dat de heer Hanink toch nog even wil reageren.
Nou, zonder enige twijfel gezien de opmerkingen die zijn gemaakt, noemt daar al een noodzaak toe. Laat ik even goed vooropstellen dat wij ook geen zins van plan zijn geweest om aannemers of wie dan ook in deze te gaan willen gaan beschadigen. Integendeel, wij hebben het ook niet geweten hoe het verhaal exact in elkaar zat. Vandaar dat we de vraag hebben gesteld, helderheid over hebben gekregen en waar we mee akkoord gaan. Nogmaals, het was in de berm aanwezig. Dan de opmerking richting de heer Eidhoff. Nou, ik vind die eigenlijk buitensporig smakeloos zoals die presenteert. Het heeft geen enkel pas, het heeft geen enkel vergelijk. We zijn ook niet bezig met volksgezondheid of iets dergelijks hier aan de kaak te stellen. Hebben wij ook niet gezegd, ook niet in eerste aanleiding, ook nu niet, ook niet bedoeld. En zijn we ook niet van plan. Dank u.
Goed, dank u wel. Ik wil graag inderdaad het onderwerp mee afronden, als u dat goed vindt. Goed, dat was de eerste mededeling. Wie verder nog een mededeling? Verder geen mededelingen? Niet? Dank jullie wel. Dan gaan we door naar de rondvraag. Mevrouw Reinderink.
Ik heb even een vraag, voorzitter, met betrekking tot de politiesterkte. Er stond in de krant in Tuantia van november, jongsleden, een verhaal over het afnemen van de politiesterkte in Oost-Nederland. Ik vraag me af of dit ook invloed heeft op onze gemeente. Ik weet niet, misschien kan onze burgemeester daar antwoord op geven.
Goed. Dank u wel, mevrouw Reinderink. De burgemeester is inmiddels aangeschoven. Ga de gang.
Met de naam van wethouder Vleerbos zijn waarschijnlijk onder. Ja. Dank u wel, voorzitter. De laatste bericht die ik van de politie heb, is dat het inderdaad wel lastig is om nieuwe aanwas, hè, om voldoende sterkte te hebben, ook op langere termijn. Maar de berichten over ons eigen team hier in Tubbergen is juist positief. Dat we juist proberen om ook de mensen die voor Tubbergen werken, ook van, met name vanuit Tubbergen te laten werken. Dus in die zin herken ik hem niet voor Tubbergen zelf, maar er is wel een zorg om op langere termijn voldoende mensen te hebben in onze regio, onze grotere regio Oost-Nederland.
Maar ik mag aannemen dat u als burgemeester van Tubbergen ook de vinger aan de pols houdt op dit onderdeel.
Dat mag u zeker aannemen, mevrouw Reinderink. Ja.
Goed, dank u wel. Verder nog iemand voor de rondvraag? De heer Adelutkuis.
Sorry. Willeveensweg, Veernaggeweg. Is daar iets over bekend? Wanneer de uitvoering plaats zou vinden, is voor mij in de eerste keer, eerste aanleg gesproken over deze periode. Ik heb er niks gezien. En het tweede, en ik ga het zelf niet goed plaatsen, we hebben het erover gesproken, armoedebeleid. Ik kwam in het stukje van het armoedebeleid waar ik daarover gelezen had, tegen dat er in totaal 65k voor zou worden beschikbaar gesteld. En van die 65k gaat 45k naar de beleidsmedewerker en 20k voor overige inzet. Ik vond dat een beetje
onevenredig.
Nou, dan druk je netjes uit, ja. Ik bedoel, hoeveel geld ga je uitgeven om 20k te op een goede manier te besteden? Dan maakt de criteria me iets makkelijker. Of is er een zijweg om het aantal medewerkers weer te breiden? Daar zou ik ook nog aan te denken, anders kan je niet bedenken.
Goed, dank u wel, de heer Oud-Lutkuis. Twee vragen, inderdaad. Allereerst het fietspad, denk ik. De heer Vormering.
Gaat het goed zo? Ja, dankjewel voorzitter. Het fietspad waar u over spreekt staat in de planning voorjaar 2018 op te pakken, afhankelijk een beetje van de weersomstandigheden. Het is wel een bestaande zandweg, dus er moet nog wat gebeuren. Maar in principe voorjaar 2018, als ik precies de planning heb, zal ik het ook altijd even melden aan de commissie.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, de heer Vormering. De heer De Witte.
Als het gaat om armoedebeleid, en dat hebben we volgens mij vorig jaar ook met elkaar vastgesteld, gaat het niet om 65.000 euro. Gaat in totaal om veel meer geld als het gaat om het armoedebeleid. En specifiek hebben we daar toegevoegd het kitpakket, waarin we geld vanuit het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bij elkaar brengen. En we hebben ook met elkaar geconstateerd dat we zien als het gaat om het armoedebeleid, dat er veel bestaande regelingen zijn, veel lokale problematieken en dat we iemand nodig hebben die verbinding legt. Dus het is absoluut niet zo dat wij op deze manier verkapte banen creëren. Het komt ten goede aan degenen die het keihard nodig hebben, dat zijn de mensen in armoede. Dus het is niet zo dat er 65.000 euro beschikbaar is voor het armoedebeleid, dat er 20.000 euro opgaat aan kindpakketten of instrumenten en 40.000 euro opgaat aan...
De heer Oud-Lutkuis, wilt u even mijn microfoon aanzetten?
Met een bepaald bedrag van armoedebeleid, dat zou binnen de bestaande formatie opgelost worden. Vervolgens wordt de 65.000 euro extra beschikbaar gesteld en bij die 65.000 euro wordt vervolgens die 45.000 euro van extra beleidsmedewerker ingefietst. En dat vond ik een beetje vreemd, want er hangt natuurlijk een bepaald armoedebeleid, er hangt een bepaald inzet uit die we in vreemd met elkaar hebben afgesproken. En vanuit die inzet hangt ook een aantal ambtenaren aan, die we daarvoor gaan inzetten. Het armoedebeleid hebben we in een eerdere fase over gesproken natuurlijk. En nu komt in één keer een extra beleidsmedewerker voor de naaste 25.000 euro naar voren. En dat vond ik een beetje vreemd.
Ja, u heeft ook een aanvullende vraag, de heer Wessels.
Nou, niet zozeer een aanvullende vraag, maar wij hebben in het verleden, meneer Luttekhuis, hebben we wel gezegd van, er wordt eigenlijk veel te weinig gebruik gemaakt van allerlei regelingen die we hebben. En we hebben iemand nodig die de mensen wijst op de regelingen. En die ook ervoor zorgt dat de regels, de papieren die ingevuld moeten worden, die ook goed ingevuld worden. Dus ik val in deze de wethouder bij dat we duidelijk een bewuste keuze gemaakt hebben om daar een minimaal coördinator voor aan te stellen. En ik denk dat het zeer waardevol is.
Dank u wel, de heer Wessels. De heer De Wisser.
En in aanvulling van de heer Wessels is het niet zo dat we een extra beleidsmedewerker hebben toegevoegd aan de ambtelijke organisatie. Sterker nog, er is juist structurele capaciteit gecreëerd, waarbij wij in de buurt, onze voorliggende voorziening, worden nu de armoedecoördinatietaken opgepakt. Dus het is niet zo dat we een extra FTE hebben gecreëerd als het gaat om armoedebeleid. Dus dat is ook een verkeerde opvatting die u daar deelt.
Goed, dank u wel.
Staat wel als zodanig in de stukken, hè? Voor 25 euro een extra beleidsmedewerker.
Maar niet bij Nobelkracht, als het goed is.
Goed. Ja, dank u wel, de heer Oudluskruis. De heer Hanik.
Voorzitter, dank. Het is niet afsluitend op dit onderwerp, maar nog even op een vorig onderwerp die zojuist behandeld is. Nou, de actielijst met betrekking tot het CASCO-beleid en de evaluatie ervan.
Zullen we dat een van de zo dadelijk doen? Ik weet niet of dit punt afgehandeld is. Dit is voldoende, de heer Lutkeus. Oké, ga er gaan. Sorry. Ga er verder.
Dank u. Prima. Even de tijdsherinnering. Afgelopen maart zou deze evaluatie plaatsvinden. Hadden we met z'n allen op de lijst staan. De wethouder in kwestie heeft destijds gevraagd om uitstel hiervan. In mei heb ik hier de vragen over gesteld waar het bleef, omdat het toen. In mei heb ik gevraagd waar het bleef, omdat het in maart op de agenda stond. Uiteindelijk, na veel vijven en zessen, zijn we akkoord gegaan dat uiteindelijk in september zou worden behandeld. We hebben het daar inderdaad gezien op de agenda dat voor november staat genoteerd. En nu vraagt u opnieuw uitstel naar maart. Een jaar later dan in eerste instantie afgesproken en gepland. Onze fractie gaat er niet mee akkoord.
Ja, dank u wel, de heer Hanik. Wilt u op reageren, de heer Vollmering?
Ik wil even op reageren. Het is ook straks in het presidium om te bepalen wat de volger is van de agenda. Dat hebben we net af. Dat heb ik net gevraagd, omdat daar loopt het altijd via het presidium. Ik heb ook gezegd, we zijn ondertussen bezig met een verfijning van die CAF-verordening. Dat we nog specifiek gaan kijken met het groenplan openbare ruimte binnen bebouwde kom. Omdat het zoveel te maken heeft met de CAF-verordening, leek het meest verstandig om die samen te voegen. Anders ga je het ene vaststellen en nog geen twee of drie maanden later ga je er misschien wat dingen aan veranderen. Dus toen dachten we, we gaan het samenvoegen, kun je het in één keer behandelen. Dat was erin om het praktisch te houden en omdat het heel veel overlap heeft en met elkaar te maken heeft. Ik heb ook gezegd dat de evaluatie dusdanig weinig heeft opgeleverd dat er grote aanpassingen nodig zijn. Tenminste, dat is dan de beoordeling door de externe deskundigen. En misschien die twee dingen samenvoegen, dat je efficiënt kon werken. Als u zegt van, dat willen we niet, twee keer apart, dan is het aan u. Ik zal het nog een keer voorleggen in het presidium. En die bepaalt dan wel of het uit elkaar getrokken kan worden of niet. Dus dat is eigenlijk alleen maar de vraag geweest, of in ieder geval de opmerking, waarom samenvoegen. En ja, er wordt februari, maart, het schuift wel op. Omdat met het groenplan loopt wel een proces samen met de dorpen. Dat de dorpen meer bepalen, net de dorpsraden en ieder dorp heeft een eigen groep om te kijken van wat vinden zij nog bepalende bomen en wat heeft dat voor toegevoegde waarde aan de evaluatie van de CAF-verordening. Het was puur praktisch en logischwijs benaderd. En voor de rest heb ik net gezegd, de evaluatie op zich die is afgerond. Dus dat kan ook in januari wel, dat is het probleem niet, maar puur uit efficiëntie. Meer niet, ik hoef toch geen discussie over. Ik kan het ook even laten landen en laat dan in de presidium maar bepalen wat aan wijs is. En kan ik misschien ook eventueel wat aanvullende informatie geven. Waarom? Dit is voorgelegd. Niets meer, niets minder.
Goed, dank u wel, de heer Vollmering. De opmerking is duidelijk. Dat was inderdaad aansluitend aan wat de heer Wessels zei. Wilt u nog iets op zeggen? Ga er gaan.
Dank u wel, voorzitter. Even aansluitend op meneer Hanik. Ik hoor de wethouder nu al een paar keer zeggen, de evaluatie is al geweest. Volgens mij hebben wij die CAF-verordening, die aanpassing hier uiteindelijk in meerderheid vastgesteld en zouden hem ook gaan evalueren na een jaar. Dat betekent dat ik verwacht dat wij hier in deze raad de CAF-vergunning gaan evalueren. En dan wil ik niet horen dat die al geweest is en dat die ook nog uitgesteld wordt tot maart. In die zin val ik de heer Hanning bij. Het is wel de bedoeling dat de afspraken die gemaakt worden, dat we ons daaraan gaan houden.
Ik kan ingrijpen. U bepaalt de evaluatie, dat bepaalt u. Hij is ambtelijk uitgevoerd. Hij ligt in principe klaar om door het college eventueel naar de commissie te gaan. Hij is in feite afgerond. U krijgt hem te zien, dat is de afspraak. En u gaat erover als raad zijn. U hebt de vordering vastgesteld. Het leek me alleen praktische wijze. Maar het is straks aan u het presidium. Als het anders moet, dan kan het toch gewoon anders.
Maar het is straks en ondertussen wordt er nog steeds volop gekapt. En ze hebben tot maart weer de tijd, begrijp ik hieruit.
Volgens mij heeft dit niets met elkaar te maken. Nou worden dingen door elkaar heen gehaald. Dat voelt niet goed voor mij.
Nee, goed. Ik wil het punt graag afronden. Het lijkt me verstandig. Het ongenoegen is in ieder geval duidelijk. Het voorstel ligt klaar. Wordt via het presidium worden behandeld. Kunt u aankaarten via uw fractievoorzitters. Ik denk dat dat de beste wijze is. En dan zal het worden geagendeerd voor de komende commissie en raadsvergaderingen. Ik wil het graag hierbij afsluiten. Verder nog punten voor de rondvraag. Niemand? Ja, de heer Hanink. Laatste punt.
Nee, dit is even aansluitend op het punt waar we zojuist waren. Er was er niks in dat je nogal over eens bent op dit punt. En ik wil eraan toevoegen dat, dat dit in het presidium is besloten, was mij niet bekend.
Is niet wat ik gezegd heb, worden mijn dingen weer in de mond gelegd. Ik heb gevraagd, het presidium kan bepalen, doen we de twee dingen bij elkaar of gaan ze apart behandelen. Laat het presidium daar de volgende keer netjes zelf een antwoord op geven. Dat heb ik hier voorgelegd, niets meer.
De heer Buscher, laatste.
Korte reactie, voorzitter. Laten we afspreken dat we in januari dit gaan we evalueren. Heel gemaakt, hoeven we niet voor het presidium. Kijk ook de andere fracties aan. Januari, dan is het de eerste volgende commissievergadering. Ik ben geen voorzitter van de commissie, maar dan zou ik dat voorstellen.
Goed, ik zie iedereen instemmend knikken. Dan zal het worden geagendeerd voor januari. Goed. Dank jullie wel. We gaan de rondvraag afsluiten. Daar komen we bij agenda punt 5, de informatie. Is een presentatie toekomstbestendig en toegankelijk vervoer. De presentatie wordt gegeven door mevrouw Landeweer. U mag hier vooraan plaatsnemen. En u zal worden ingelogd door de heer Potwijk. Even kijken. Met elkaar hebben we afgesproken dat de presentatie niet langer dan 15 minuten zal duren. En gezien de agenda die voor ligt, wil ik dit inderdaad ook niet langer laten duren dan 15 minuten. Ik denk dat de meeste mensen daarmee in kunnen stemmen. Eerste presentatie. Na afloop van de presentatie is er de mogelijkheid tot vragen stellen. Goed, verantwoordelijk wethouder is wethouder Vollmerink. Kunt u nog kort aangeven wat de aanleiding en doel is van de presentatie?
Met de aanvang van dit project hebben wij met de raad en commissie gezamenlijk besloten om jullie regelmatig even bij te praten over de stand van zaken over dit project. En dit is wederom een moment. We hebben een aantal dingen al afgerond. En er staat in januari het volgende moment van ja, dat er weer een nieuwe vervoerder komt in het OMD-vervoer. Dus even een tussenstand, zoals jullie al gezegd, wat ik eerder toe heb gezegd, meerdere malen even bijpraten.
Dank u wel, de heer Vollmerink. Mevrouw Landeweer, gaat u gaan. Volgens mij doet hij het nu. Ja. Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer. Ik wil u even meenemen helemaal terug naar het begin. 2,5 jaar geleden hebben we de Twentse visie op vervoer vastgesteld. En jullie zien de bekende piramide zelf samen overdragen. En waar ik jullie vandaag vooral over bij ga praten is het bovenste gele stukje, namelijk het stukje maatwerkvervoer. Het stukje vervoer waar mensen een indicatie voor nodig hebben van onze consulenten van team ondersteuning en zorg. Maar goed, dat is ingebed in een breder plaatje. Het onderste deel wat jullie zien is het plaatje zoals het was. Verschillende vervoerders, verschillende vervoersstromen. En het bovenste plaatje is waar we naartoe gaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat we nu aanbesteed hebben. We krijgen één vervoerder voor de verschillende vervoersstromen. Dus het leerlingenvervoer, het vervoer van en naar de dagbesteding, de regiotaxi en het vervoer op de jeugdwet. Dat wordt gecombineerd bij één vervoerder. Wil niet zeggen dat al die doelgroepen bij elkaar in één busje terechtkomen. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een reisbureau. Dat is het callcenter. Dat kennen jullie al als het callcenter van de regiotaxi. Maar dat gaat ook een extra functie krijgen. Namelijk kijken of we mensen kunnen bewegen om ook alternatieven voorliggend te gaan gebruiken. Daarnaast hebben we het mobiliteitslab.
wat ook een onderdeel gaat zijn van de uitvoering van de visie. Want daarin komen alle gegevens rondom de vervoersstromen in Twente samen. Dus nu iets wat heel erg lastig is. Hè. De voorgaande keren heb ik ook aangegeven. We weten eigenlijk helemaal niet zo goed bijvoorbeeld waar een deel van de reizigers naartoe gaat. Waarvoor zij het vervoer gebruiken, hoe vaak. Nou, als we dat beter in beeld kunnen brengen, kunnen we ook voorliggend betere voorzieningen ontwikkelen. Net zoals we bijvoorbeeld nu ook bij de verschillende dingen die wij in de buurt organiseren doen. Goed kijken naar waar de behoefte ligt. En kijken of we daar ook als een algemene voorziening op aan kunnen sluiten. Want het maatwerkvervoer kost ons heel veel geld. En dan kom ik ook even bij dit plaatje. Om even te laten zien. Regiotaxi, het OMD-vervoer is het vervoer van en naar de dagbestedingslocaties. Het jeugd, het vervoer en het leerlingenvervoer. De eerste balk is de aantallen die eind 2016 bekend waren. Toen hadden we 875 pashouders in de regiotaxi. Daarvan is ongeveer 50% actief. We hebben een aantal stappen ondernomen om mensen ook te benaderen. We hebben een enquête gehouden om te vragen van, nou, waar heeft u behoefte aan? Waar reist u naartoe? Wat kunnen wij doen om u te ondersteunen in uw vervoersbehoeften? En vervolgens hebben wij ook gevraagd, wilt u wel of geen gebruik meer blijven maken van de regiotaxipas? Als u hem namelijk niet gebruikt, kost het ons wel geld. Het verstrekken van die passen kost namelijk geld. En bovendien, elke keer als wij iets willen, rondom het vervoer krijgt u wel een brief. En wordt u wel benaderd over de wijzigingen die daarin voortvloeien. Als u hem wilt blijven houden, prima. Maakt niks uit. Maar als u hem niet gebruikt, nou ja, prima, willen we dat graag weten. Op basis daarvan zie je een afname van ongeveer 200 pashouders. Dat zijn mensen die gewoon aangegeven hebben, ik heb die pas ooit eens een keer gekregen. We hebben een stukje beleid gehad in het verleden. Als je 75 werd, kreeg je de regiotaxipas. En daarvan hebben mensen nu gezegd, nou, geen belang meer bij. Betekent dus dat het percentage actieve gebruikers relatief hoger geworden is. Nou, rondom het vervoer van en naar de dagbesteding. Kijken wat die doet. Niks meer. Rond de gebruikers, het aantal indicaties van en naar de dagbesteding, zien we nou ja, dat het ongeveer gelijk blijft. Ik ga het zelfstandig verder. Het jeugdwetvervoer is iets toegenomen. Het heeft ook alles te maken met nou ja, gewoon individuele casuïstiek. Hè. We hebben een aantal bijvoorbeeld kinderen gehad die uit huis geplaatst zijn. Dan kom je redelijkerwijs vaak ook in een andere gemeente terecht. We vinden het dan wel belangrijk dat deze kinderen zelfstandig ook naar de desbetreffende school kunnen blijven gaan. Bijvoorbeeld het Canisius. Dat bekostigen wij uit het jeugdwetvervoer. Daarnaast hebben we het leerlingenvervoer. Daarin zien we een kleine toename. Wat we hier vooral zien is dat we kinderen krijgen die op een zorgboerderij verblijven vanuit een andere gemeente. Die zorg wordt bekostigd door de desbetreffende gemeente waar de ouders van dat kind wonen. Maar dat wij wel de kosten voor het leerlingenvervoer dragen. En nou ja, dat is best veel. Dat is op dit moment tussen de 20% en 40% van de begroting in het leerlingenvervoer. Dus het gaat echt over een fors bedrag. Daarover zijn wij ook landelijk gezien in gesprek. Met de desbetreffende klankbordgroep over het leerlingenvervoer. Het is een probleem wat vooral bij plattelandsgemeenten speelt. Want die hebben natuurlijk vaak een zorgboerderij binnen hun grenzen. En zeker als daar een verblijfsmogelijkheid zit, zie je dat daar ja, op deze manier toch een bepaalde scheefgroei ontstaat. Maar ja, bij leerlingenvervoer is de gemeente waar het kind verblijft de gemeente die betaalt. En niet het kind waar de ouders wonen. Dus nou ja, wordt over gediscussieerd, maar heeft op dit moment natuurlijk wel consequenties voor onze begroting. Vandaar dat jullie ook een kleine toename in de kostenbegroting zien. Hoe de kosten precies uit gaan pakken, hangt ook nog een beetje af van als er daadwerkelijk gereden wordt met het dagbestedingsvervoer. In de huidige situatie betalen wij de zorgaanbieder een bedrag per rit. In de nieuwe situatie betalen wij de vervoerder een bedrag per kilometer. En die omrekening zijn we nu aan het doen. We zijn al die cliëntengroepen in kaart aan het brengen. Van elke cliënt zijn we aan het uitzoeken. Waar gaat u naartoe? Waar woont u? Hoeveel kilometer is dat? En wat betekent dat dan voor de kosten? Daar komen we in februari bij jullie op terug. Om ook even helder aan te geven. We wisten dat het een kostenverhoging zou zijn. Maar het is heel erg afhankelijk van de individuele cliënt. Waar die cliënt naartoe gaat en waar die woont. Hoe dat precies uitpakt. En nou ja, de populatie binnen het dagbestedingsvervoer is een hele kwetsbare groep. Het zijn vooral ouderen of kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. En je ziet dat daar een enorme variatie in is. Dus vandaar dat we dit nog niet eerder nou, konden berekenen. Dus dat doen we echt aan de stand van die nu, de huidige stand van zaken, om het zo te zeggen. Nou, wat hebben we dan de afgelopen periode gedaan? We hebben 12 gemeenten met 9 percelen. En dat is gegund aan 4 vervoerders. Hier in de regio is het aan Hulshof-Nijhuis gegaan. In de andere percelen rijdt Broekhuis, Witteveen en... En nog één, ja. Ik weet het zo even niet. Witteveen en... wij hebben dus 1 vervoerder voor Dinkeland, Oldenzaal en Terbergen. Wij zijn 3 percelen, maar we hebben dezelfde vervoerder. Dat betekent dat wij ook nauw optrekken met natuurlijk Dinkeland. Dat spreekt voor zich, maar ook Oldenzaal. We hebben wekelijks overleg en proberen ook zo goed mogelijk af te stemmen, zodat we ook 1 werkwijze krijgen. Ook voor de zorginstellingen prettig. Niet allemaal onze eigen manier hebben. Zodat we ook een stukje efficiëntie en gemak voor die zorginstellingen kunnen organiseren. Nou, wat is er dan qua beleid veranderd? We hebben naast de Twentse visie hebben jullie ook de lokale visie vastgesteld. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de verordening en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Dat is voor de regiotaxi, het dagbestedingsvervoer en de jeugdwet. En voor de verordening leerlingenvervoer. Die passeert nog. Die ligt als het goed is binnenkort vanavond op tafel. Wat zijn dan de belangrijkste wijzigingen? Voor het dagbestedingsvervoer is het vervoer gaat niet meer via de zorgaanbieders, maar wordt door een vervoerder gedaan. Daar hebben we bewust voor gekozen. We zien dat er zorgaanbieders zijn die het goed geregeld hadden en die het zelf uitbesteed hadden bij een vervoerder. We zagen ook zorgaanbieders die het bij vrijwilligers neergelegd hadden. Vaak ook in combinatie met bussen die niet altijd volgens de geldende kwaliteitskeurmerken reden. Dus ja, dat gaf soms problemen, maar uiteindelijk is het wel vervoer waar wij ook als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Dus uit het oogpunt van de kwaliteit van vervoer hebben we besloten ook om dat naar ons toe te halen. De regiotaxi is overgegaan naar Hulshof-Nijhuis. Daarin hebben we de vorige keer al vastgesteld dat het OV-deel is vervallen. Dus je hebt nu echt een indicatie nodig om te kunnen reizen. Daarvan hebben we vastgesteld waar we ons zorgen hebben gemaakt over de 30% mensen die van dat OV-deel gebruik maakt, blijkt nu dat een heel groot deel van die mensen met de regiotaxi naar de dagbesteding ging. Dus daar werd 2 keer gecashed, om het zo maar te zeggen. Want wij betaalden de zorgaanbieder een vergoeding voor het dagbestedingsvervoer. Maar die mensen reden met de regiotaxi, dus we betaalden ook de rekening van de regiotaxi op de eigen bijdrage van de cliënt na. Dus dat hebben we in ieder geval nu in beeld en hebben we dus ook kunnen oplossen. En per 1 januari reizen wij in plaats van zones per kilometer. En dat is ook een landelijke trend. Dat zie je bij alle nieuwe aanbestedingen. Het zonesysteem verdwijnt en er komen kilometers voor in de plek. Dat betekent verder niks, wordt gewoon omgerekend. Maar heeft alles te maken met de verrekening aan de kant van de vervoerder. Dat is de systematiek die zij nu gebruiken. Als het gaat over het leerlingenvervoer, dat is ook de verordening die straks voor ligt. Het belangrijkste wijziging is dat we de mogelijkheid hebben gegeven om ook een e-bike te vergoeden. En dan kun je zeggen, ja, e-bike is een algemene voorziening. Hè? Mensen kunnen, algemeen gebruikelijk, kunnen ook zelf naar de winkel om een e-bike aan te schaffen. Dan heb je de gemeente niet voor nodig. Wat wij zien is, vanuit het leerlingenvervoer hebben wij geen hebben recht op compensatie, zeg maar. Iemand voldoet aan alle eisen en heeft daarmee recht op leerlingenvervoer. Dan kunnen zij recht hebben op vervoer in een busje. Het vervoerder rijdt voor, kind stapt in een busje. Of we kunnen het proberen op een andere manier op te lossen. En dat heeft in ons geval vaak de voorkeur. Het gaat over jonge kinderen. Kinderen die ook nog in een ontwikkelingstraject zitten. En als we die op deze leeftijd zelfstandig kunnen leren reizen, op wat voor manier dan ook, heeft dat de voorkeur. Omdat we ze anders ook weer later tegen gaan komen. Los nog van het feit dat het voor hun individuele zelfstandigheid en voor hun eigenwaarde heel erg van belang is. Ja, jeugdwetvervoer. Dat is nu gecontracteerd, daar hadden we geen contract voor. Dat is bij de vorige aanbesteding niet meegenomen, om het zo te zeggen. Het was een stukje vergeten gebied, er zitten ook niet heel veel cliënten in. Maar het is wel belangrijk dat het aanbesteed is en dat het goed geregeld is. En dat hebben we nu dus ook voor elkaar. Het werd trouwens ook verreden door Hulshof-Nijhuis. Alleen hadden we daar geen prijs afgesproken en betaalden we gewoon per kilometer een commercieel tarief. Dus daar hebben we in ieder geval nu een goede afspraak onder liggen. En waar mogelijk combineren we dat ook met het leerlingenvervoer. De toegang is geregeld bij team ondersteuning en zorg. Als het gaat over de regiotaxi, dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer. Het team welzijn regelt het leerlingenvervoer. Nou, en dat betekent dat zij kijken wat is er nog mogelijk. Wat kunnen mensen zelf organiseren. Zij regelen de indicatie en de afstemming met cliënt. En soms ook met zorginstellingen. En wat wij gaan doen en dat zal in 2018 vooral plaats gaan vinden, is dat we gaan kijken wat kunnen mensen zelf nog, hè? Ook al krijg je een indicatie voor de regiotaxi. Nou, misschien is dat bijvoorbeeld wel weersafhankelijk. Of afhankelijk van het seizoen of van het tijdstip. Hè. Overdag kan ik wel bijvoorbeeld bij de bushalte komen omdat de bus rijdt. Maar 's avonds rijdt er geen bus meer, dus kan ik niks meer. Dus op die manier proberen we aan de hand van die mobiliteitsprofielen ook mensen alternatieven te bieden. En te zorgen dat ze ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven reizen. Zodat ook deelname aan het maatschappelijk verkeer zo lang mogelijk makkelijk blijft. Waar dat niet kan, blijft natuurlijk de regiotaxi een prima alternatief. En zullen we dat ook zeker gewoon verstrekken. Het is ook de keus zelf van de inwoner of ze gebruik maken van het alternatief, ja of nee. Maar we zien dat heel veel mensen dat al op deze manier doen. We willen dat eigenlijk ook ondersteunen doordat we bij het callcenter, het reisbureau, straks ook aan te geven. Nou ja, kijk ook met deze mensen mee. En er komen ook steeds meer voorliggende alternatieven. Daar ga ik zo nog iets over vertellen. Nou, de uitvoering van het vervoer heb ik eigenlijk al heel veel over verteld. Belangrijk om daar nog even aan toe te voegen is dat als het gaat over iemand is ziek of dat soort dingen, regelen wij dat niet. Hè? Daar zitten wij als gemeente niet tussen. Dat is een communicatielijn tussen cliënt, mantelzorger, ouders en de school en de instelling en de vervoerder. Dus wij gaan alleen maar over wordt zieker of verhuisd of wil naar een andere instelling. Ja, die structurele wijzigingen doen wij bij de toegang. Alle andere dingen kunnen mensen zelf onderling regelen. Daar hoeven wij vooral niet tussen te zitten. Ook om onnodige lijntjes te creëren en dat te voorkomen. Klein stukje over communicatie. We hebben de afgelopen periode heel veel gecommuniceerd via verschillende lijnen. We hebben een klankbordgroep vervoer met daarin inwoners, geïnteresseerde instellingen, vervoerders zelf. We hebben een implementatiewerkgroep. Mensen die vanuit de praktijk ook echt bezig zijn om dingen te implementeren. We hebben een aantal bijpraatbijeenkomsten voor zorgaanbieders georganiseerd. Waarin wij hen geïnformeerd hebben over alles wat er gebeurt. Dat hebben we samen met de gemeente Oldenzaal gedaan. Gesprekken met de grootste zorgaanbieders en vervoerders voor een warme overdracht. Bijvoorbeeld zorggroep Sint Maarten aan tafel gezeten. Lokale en sociale media gebruikt. Folders. Deze krijgen mensen meegestuurd, kort overzicht van wat er nu wijzigt voor het vervoer wat zij gebruiken. Deze liggen ook bijvoorbeeld bij het welzijnswerk, bij wij in de buurt. De seniorenadviseurs nemen deze mee. Dus om maar te zorgen dat we de inwoner waar mogelijk kunnen ondersteunen. We hebben daarnaast ook mensen gewoon brieven gestuurd. Ik heb ze even op een rijtje gezet. En in 19 december hebben we nog een inloopmoment waarop mensen gewoon ook aan consulenten gewoon aan tafel over een individuele casus vragen kunnen stellen. En dan sla ik er eentje over. Maar ik wilde ook nog even aangeven dat ook de vervoerder communiceert op diverse manieren. En stuurt bijvoorbeeld ook brieven, heeft een mooie folder gemaakt die mensen ook uitgereikt krijgen. Zij gaan ook op bezoek, hè, als iemand zich opnieuw aanmeldt voor in ieder geval het leerlingenvervoer, krijgen zij een huisbezoek van de desbetreffende chauffeur. De chauffeurs voor het dagbestedingsvervoer komen ook in de groepen voor de dagbesteding. Zodat er kennis gemaakt kan worden. Mensen ook een bekend gezicht zien. Weten wie hun gaat rijden. Want we merken dat dat heel veel onrust geeft. Hè? Ja, word ik dan niet meer opgehaald door mijn vaste begeleider? Ja, u krijgt een andere. En dat zijn deze. Dus er worden ook zoveel mogelijk met vaste chauffeurs. Hè, met uitzondering van ziekte en vakantie gereden. Dus op die manier proberen we ook zoveel mogelijk de onrust in die dagbestedingsgroepen zo klein mogelijk te houden en zo goed mogelijk mensen ook mee te nemen in dit hele traject. Tot slot even, aan de voorkant zijn we ook bezig met lokale vervoersoplossingen. En dan hebben we verschillende vormen daarin. Komende periode willen we een soort reiskoffer ontwikkelen, waarmee we eigenlijk mensen leren reizen. Voorbeeld is OV-ambassadeurs, speciaal voor ouderen. Die gewoon uitleg geven over hoe werkt nu het openbaar vervoer. Je kunt dan ook een proefreis maken. GoOV, bekend van de app. Daar gaan we ook actief mee aan de gang. We hebben een aantal cliënten op het oog die daar ook heel geschikt voor zouden kunnen zijn. Mee op weg is dan zo'n partij waarmee je ook met een soort buddy reist. Hetzelfde geldt voor samenreizen met. Vervoersopties in beeld, hè. Ik wil vervoer.nl, de sociale kaart. Nou, erop uit in Twente wordt een nieuwe naam van het callcenter. Maar daarin kun je terecht met je lokale vervoersvraag. Krijg je ook alternatieven aangeboden. Weet je ook wat er is. In de sociale kaart hebben we bijvoorbeeld ook de Rode Kruisbus opgenomen. Dat soort initiatieven om te zorgen dat het zo goed mogelijk bekend wordt. En daarnaast zijn we bezig met hoe kunnen we iets met een auto, een chauffeur of de match tussen chauffeur en auto en iemand met een vervoersvraag. Daarin zijn we in gesprek met Wij in de Buurt. En daarnaast zijn we ook voor de openbaar vervoersmogelijkheden richting Harderberg aan het kijken met de buurtbus. En daarvoor hebben we ook studenten van het Saxion die voor ons een behoefteonderzoek in dat stuk van Terbergen gaan doen. Zo, dat was in sneltreinvaart, om het maar even in de mobiliteitstermen te houden, een vogelvlucht van wat er op dit moment te gebeuren staat en gebeurd is. De link naar de presie is ook beschikbaar. Dus hier kunnen we ook nog even rustig doorheen kijken. Zit er nog wat achterliggende informatie achter? Ik denk, daar ga ik jullie nu even niet mee vermoeien, om het zo maar te zeggen. Goed, dankjewel mevrouw Landenbeer.
Zijn er vragen naar aanleiding van de presentatie? De heer Hanik.
Voorzitter, dank u. Wie gaf aan dat 40% van het budget opgaat aan vervoer naar de zorgboerderijen? En mijn vraag is dan van, in de vorige aanbesteding, hoeveel procent was dat van het budget?
Het 40% van het budget aan leerlingenvervoer. Dus we hebben, het budget is sowieso verdeeld, hè? Dus ongeveer tussen de 4,5 5 ton gaat op aan leerlingenvervoer. En daarvan is 40% gaat nu op aan kinderen, tussen de 20 en de 40%. Dat is een beetje afhankelijk van hoe nu na de herfstvakantie de in- en uitstroom gegaan is. Maar tussen de 20 en de 40% gaat nu naar die doelgroep. En die hadden we voorheen niet, want toen hadden we nog geen, geen jeugdwet. Dus...
Maar die zorg werd dan niet door jullie uitgevoerd of vergoed?
Die zorg werd niet door ons vergoed. Dat was al één. En het vervoer rondom die zorg zat destijds in de AWBZ. En door, door het verschuiven van die regelingen zie je dat er andere mogelijkheden voor verblijf komen. Hè. De zorgboerderij aan zich als jeugdlocatie voor zorg heeft zich ontwikkeld. Dus daar zie je een toename aan vraag. Daar zie je aan de ene kant, dat is mooi, want als er kinderen uit andere gemeenten hier komen, betalen zij daar ook voor. Dus die voorziening wordt bij ons in stand gehouden. Maar de keerzijde ervan is dat wij dus wel nu betalen met de huidige regelgeving voor het vervoer van die kinderen naar de onderwijslocatie.
De heer Oud-Lutkruis, uw microfoon.
Is aan de voorkant daar ook geregeld met de vergoeding? Daar ben je ook extra vergoeding krijgen?
Dus nee, daarom ligt het nu ook op de landelijke tafel. Ja, Mirjam zit hier ook. Jij kan het misschien zelf ook even aangeven. Ja, en hij is ook al regionaal op tafel geweest. Hè. Er zijn meer gemeenten die hetzelfde voelen. Helaas ook allemaal plattelandsgemeenten. Dus maar we zijn nog niet zover dat we daar ook extra geld voor krijgen.
Kun je ongeveer aangeven om hoeveel geld het in deze aanbesteding gaat, wat daar het verschil maakt vanuit de ANWBZ?
Even grof voor de duim weggerekend. Als je 5 ton spendeert aan leerlingenvervoer en 20% daarvan gaat op aan deze groep, ja, dan kom je op een ton uit. Dus dat is heel veel geld. Dat is echt heel veel geld, ja. Dus dat is voor ons ook wel een serieus issue.
Goed, dankjewel.
Even voor de goede berekening. Oh, sorry.
Nee, ga gaan.
Ja? Dus even voor de goede gang van orde, voor de goede beeldvorming, dan moeten we vaststellen van de 833.000 euro die nu totaal daar aan wordt besteed, zouden we feitelijk 733 zijn geworden na aanbesteding.
Ja.
En dan hadden we een voordeel van bijna 80.000 euro gehad.
Ja.
Dank.
Correcte berekening. Absoluut. Ja, goed, dankjewel. De heer Oud-Lutkruis.
Valt niet best samen op te trekken. Maar op deze manier wel erg een nadeel gemeente. Dat je natuurlijk veel zorgboerderijen in deze regio hebt.
Ja.
Worden wij natuurlijk onevenredig getroffen door dit ontwikkeling.
Ja.
Agenda voor Twente doet daar, is daar geen mogelijkheden toe. Vervoer, mobiliteit. Ik roep maar even maar, want ik vind het gewoon een fors bedrag om als gemeente op te moeten hoesten. De opzet van een oude situatie waar geen enkele extra vergoeding over staat. Niet dat ik asociaal wil zijn, hoor. Ik bedoel, gunt iedereen wel. Maar ik vind het natuurlijk ook, om de zorgboerderij in stand te houden, moeten we onze gemeenschap betalen. Nou, dat vind ik wel een beetje een vreemde gang van zaken. Dus Ik gun het allemaal een bestaansrecht. Maar wij krijgen nu wel onevenredige belasting hiervoor.
Ja. Ja, het is wel de moeite waard om de verkenning richting de agenda van Twente te doen. Zeker.
En overige veertien gemeentes, die hebben er nooit over nagedacht. Het is natuurlijk ver van mijn best, joh, maar...
Nou ja...
Dankjewel,
de heer Oud-Lutkeus. Ik denk dat het signaal inderdaad duidelijk is. Misschien dat wethouder Flair was hier op kan reageren.
Ja, mevrouw Meijer valt er nog veel meer te vertellen over de financieringssystematiek die de jeugdwet veroorzaakt. De agenda van Twente is het antwoord niet. Laat ik dat maar even voorop zetten. Daar waar Mirjam landelijk actief is, zijn wij regionaal actief. Om te kijken hoe die herverdeeleffecten precies zijn plek krijgen. Want er is ook waar, en dat werd net ook al gezegd, pleegzorg proberen we regionaal te organiseren. Maar wat we veel zien is dat onze jeugd dan buiten de gemeente pleegzorg ontvangt. Daar zit ook een nadeel in. Dus de balans der dingen moet men met elkaar in de gaten houden. En niet op elk apart ding extra afspraken maken. Dat moet nou in de gaten gaan houden. Agenda van Twente is de oplossing niet. Daar gaat het niet van aankomen.
Dank u wel, wethouder. Def, mevrouw Veenhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag. De gemeente heeft vervoer overgenomen van zorgorganisaties die het hebben georganiseerd door vrijwilligers. Wat ik persoonlijk wel erg jammer vind, omdat wij heel erg promoten dat het zelf gedaan moet worden. Omdat de reden eigenlijk, omdat de bussen niet altijd deugen. Maar in de laatste sheet gaf je volgens mij aan dat je wel heel erg gaat kijken naar de match autochauffeur. Wordt er dan ook gekeken of de auto deugdelijk is?
Ja.
Hoe gaat u dat doen?
In veel gevallen, bijvoorbeeld als het gaat over wij in de buurt, willen we kijken of we gebruik kunnen maken van niet de auto van de desbetreffende individu, zeg maar. Maar van nou ja, ter beschikking gesteld door, door wij in de buurt. En we zijn bezig met Mobility for Care. Dat is een organisatie die speciaal voor deze doelgroep en voor groepsvervoer bussen uitrust. Die ook geschikt zijn voor vervoer van bijvoorbeeld rolstoelen. Waarin je rolstoelen ook op een veilige manier vast kan zetten. Want het is vooral die groep en het zijn vooral ook die bussen en ook de liften die daarbij horen. En het keuren van die liften en het onderhouden daarvan die ons echt zorgen baren. Kijk, de individuele personenauto of meneer of mevrouw die met een rollator ingeklapt en wel daarin komt. Dat is het probleem niet. Maar het vastzetten van die rolstoelen op een deugdelijke manier en het veilig vervoeren van mensen in een rolstoel is echt een vak apart.
Oké, en kan er geen controle op worden ingezet bij bussenvastzorgorganisaties? Dat is te moeilijk?
Nou ja, dat kan wel, maar betekent dat zij ook opdraaien voor de kosten van de keuring, voor de kosten van de controle. Zij zullen dat dan zelf moeten organiseren en lang niet alle instellingen doen het. Ik heb van de week echt daadwerkelijk met een zorginstelling aan tafel gezeten die mij aangaf dat het voor het laatst 3 jaar geleden was dat hun lift van de bus gekeurd is. De bus is zelf wel gekeurd, APK gekeurd. Maar de eisen die wij stellen aan die vervoerder en het materiaal waarmee hij rijdt is vele malen hoger dan het materiaal wat nu bij de zorginstellingen staat. En ik deel met u dat dit... Nou ja, jammer is dat het ten koste gaat van die vrijwilligers. Maar daarom hebben wij ook heel bewust ervoor gekozen om wij in de buurt daartussen te zetten en aan te geven. Mocht je toch vrijwilligerswerk willen blijven doen, we hebben een plek waar je dan terecht kunt. Ja.
Goed, dank u wel. De heer Oostrik.
Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag en dat is betrekking op de vergoeding van de e-bike. Waar u het net over had. Ik kan me voorstellen dat mensen nu nog geen idee hebben dat die vergoeding er is. En de vraag is even van hoe gaat dit gecommuniceerd worden naar onze burgeren, dat ze hier eventueel voor in aanmerking kunnen komen?
Dat zit geborgd in de manier waarop de aanvraag voor het leerlingenvervoer gedaan worden. Op het moment dat iemand een aanvraag doet, dan nou ja, neemt Team Welzijn onder leiding van Mirjam contact op met de desbetreffende inwoner. En wordt er gewoon een soort intake, een soort toegangsgesprek georganiseerd. Net zoals dat wij het keukentafelgesprek kennen van de WMO. En daarin komt de optie e-bike ook ter sprake. Want het is ook afhankelijk van nou ja, de fysieke conditie, van de afstand, van nou ja, de route. En ook van in hoeverre zijn ouders, verzorgers bereid om ook nou ja, het los te laten.
Goed, dank u wel. Mevrouw Aalderink.
Ja. Ik was nogal benieuwd naar het callcenter. Wie gaat dat bemannen?
Dat is een contract dat heeft Connection in de aanbesteding gegund gekregen. En dat draait. Dat is per 1 juli actief geworden. En zij zijn met ons een regionaal gezien een doorontwikkelingstraject nu aan het gaan. In eerste instantie alleen de dienstverlening van de regiotaxi en daar komt straks de uitbreiding naar reisbureau bij.
En dat is ook nog een matig overleg met jullie?
Ja, wij zitten in de werkgroep die daarover gaat.
Okay.
Daarin zijn we vertegenwoordigd.
Goed, dank u wel. Verder nog vragen? Mevrouw Aalderink?
Mevrouw Reinderink, excuus.
Ja. Gaat u graag.
Ik had nog even ook in de vraag die meneer Oosterik ook stelde. Als je binnen een straal van 6 kilometer van huis naar jouw zorginstelling of naar jouw school woont, dan kom je wel in aanmerking voor vervoer.
Mirjam, ik kijk jou even aan over de...
Maar ik neem aan dat jullie, wat u zegt, dat het wel op individu getest gaat worden. Dat als jij een kind hebt van 14 jaar die toch behoorlijk beperkt is, dat die echt niet op een e-bike kan, dat wij als gemeente ook niet zeggen van hier is die e-bike en uw kind moet daarmee naar school. Dan komt daar echt goed aangepast onderwijs vervoer bij. Oh, oké.
Ja. Ik begrijp dat de wethouder hier ook even wil reageren.
Nee, het is geen verplichting. Het is een extraatje. Het is maatwerk op het moment dat in dit geval het kind in overleg met de ouders en met het type zorg het een wens is, maken we het nu mogelijk. En het is een extraatje. Dus het is niet geen verplichting. We horen ook van ouders die zeggen van, ik zou het zo mooi vinden dat mijn kind nu eindelijk gewoon in de bus mag met COOV of gewoon met een eigen fiets en met dorpsgenoten meer mag fietsen. Als het niet kan, en het is niet verstandig, doen we het gewoon niet. Dus het is een extraatje. Zo moet je het opvatten. Geen verplichting. Het moet natuurlijk ook wel te verantwoorden zijn, om zo maar te zeggen. Ja. En alles gaat in overleg met.
Goed.
Even kort aan.
Voldoende? Ja. Dankjewel.
De zorg dus op maat. Ja, helemaal goed. Ja. Mooi.
Goed. Bedankt. Mevrouw de Boer, ga er gang.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Stel, trouwens, prachtig idee van die e-bike. Maar stel dat het toch niet lukt, om wat voor reden dan ook. Kan het dan teruggedraaid worden en kan er dan alsnog gebruik gemaakt worden van het andere vervoer?
Maatwerk.
Dankjewel.
Goed, dankjewel. Zo'n laatste vraag, was dat de laatste vraag wellicht van mevrouw Landeweer? Ja. Wil ik u danken voor uw presentatie en voor de beantwoording van de vragen. Goed, dankjewel. Zijn er verder nog vragen voor de wethouder of zijn die zojuist ook beantwoord? Het ging even door elkaar natuurlijk. Ja, wil ik punt afsluiten. Gaan we door naar de volgende presentatie, agenda punt 6. Presentatie Twents model jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning inkoop 2019. Presentatie zal worden gegeven door mevrouw Wilms. Ook voor deze presentatie gelden die ongeveer 15 minuten zal duren. En dat na afloop van de presentatie mogelijkheid is om vragen te stellen. Gaat u gaan.
Ja, ik zal jullie meenemen op hoofdlijnen over de stand van zaken en inkoop van jeugd en WMO. Ik zal beginnen met het Twentse stip aan de horizon. Waar zijn we ook alweer mee begonnen? Vervolgens, wat heeft dat te betekenen voor het lokale, voor onze lokale uitgangspunten? Op hoofdlijnen, het Twentse model zelf en tenslotte de vervolgstappen van het proces. De Twentse tip aan de horizon. Wij zijn in het voorjaar van dit jaar is het koersdocument vastgesteld waarin wij een aantal uitgangspunten hanteren. Dus één gezin, één plan en één resultaat. Daarin ook één regisseur. De eigen kracht van de inwoner staat centraal. De keuzevrijheid voor de inwoner van welke zorgaanbieder heeft mijn voorkeur. Daarnaast ook lokaal wat lokaal kan. Ook eigen inbreng geven aan... aan de zorg die geleverd kan worden. En naast ook eigen voorkeur van de gemeente voor de zorgstructuur. Ze moet passen binnen de kleur van de gemeente. De ondersteuning zo dichtbij als mogelijk. En zakelijk partnerschap met zorgaanbieders. Daarbij staat de ondersteuningsbehoefte van een cliënt centraal. We willen gaan niet meer zozeer in producten gaan denken, maar echt in ondersteuningsbehoeften. Daarin stellen we resultaat centraal en daar sturen wij ook op. Dus als gemeente bepalen wij het wat. Dus wat willen wij bereiken en wat willen we vooral voor de cliënt bereiken. En daarnaast geven we de vrijheid aan de zorgaanbieder om invulling te geven aan het behalen van die resultaten. De aanbieder is dan ook verantwoordelijk om afstemming met de inwoner en met de gemeente te zoeken over de inzet en met de behalen resultaten. Daarnaast sturen wij echt op de inspanning van de aanbieder en willen wij gaan naar resultaatfinanciering of resultaatgericht werken. Uitgangspunten daarin zijn met name verminderde administratieve lasten, financiële houdbaarheid van het systeem, sturing op budget zal niet alleen maar gebeuren via de prijs, maar met name door de inzet van de aanbieder. En daarnaast blijven wij verantwoordelijk voor onze inwoners, dus de inwoners van de gemeente Tilburg. Wat betekent dat voor het lokale? Het model past, zoals we dat nu hebben, binnen onze lokale uitgangspunten, het lokale beleid. Gaan we ook kijken wat de samenleving zelf kan in de vorm van mijn dorp. Daarnaast ook wat ze samen met eventuele professionals kunnen in de vorm van wij in de buurt. En wat dus niet meer door de samenleving zelf opgelost kan worden, maar echt binnen de geïndiceerde zorg valt, gaat over in de inkoop. Dus waar wij nu het model voor ontwikkelen. Wat wij de afgelopen jaren hebben gezien is dat de transformatie die we eigenlijk willen bereiken langzaam gaat. Dus we willen eigenlijk van de tweede lijn naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar het voorliggende. En dat hopen we met dit model wat meer te kunnen bereiken. Omdat we ook de aanbieder de vrijheid geven op andere manieren ook zorg te leveren. Dan het Twents model. De uitgangspunten waarin ook het koersdocument stonden opgenomen, is dat het model zowel inhoudelijk, juridisch of financieel houdbaar moet zijn. En het moet voor alle Twentse gemeenten toepasbaar zijn. Vanuit Noordbekracht is hier ook intensief aan meegewerkt om ook de belangen van de gemeente Tilburg en de Tilburgse inwoners hierin mee te nemen. En dat heeft geresulteerd in het volgende model. Ik zal het jullie op hoofdlijnen toelichten. Waar het huidige model bestaat uit heel veel producten. We hebben het nou eigenlijk toegespitst op een viertal ondersteuningsbehoeften. Waarbij ondersteuningsbehoefte 1 met name gericht is op praktische ondersteuning. Ondersteuningsbehoefte 2 is praktische ondersteuning met daarbij de benodigde regie. Ondersteuningsbehoefte 3 gaat over op therapeutische en op specialistische ondersteuning. En ondersteuningsbehoefte 4 is echt de specialistische behandeling. Daarnaast staan aan de rechterkant, in de rechterkolom, staan dus de letters A tot en met C. Die geven eigenlijk de cliëntkenmerken weer. Dus die kunnen recht doen aan de cliëntkenmerken. Daarnaast staat er een D. Daarin is de huishoudelijke ondersteuning toe te passen in de toekomst. En een E, dat gaat echt over de medicatiecontrole. Maar dan hebben we het echt over de specialistische inzet van een medisch specialist. Daarnaast ziet u nog een aantal losse blokjes. Dat zijn de zogeheten modules. Module consultatie en diagnostiek. Die bijvoorbeeld door een huisarts ingezet kan worden als je iets meer zekerheid wil weten. Module wonen en verblijf. De module maatregelhulp, dus wat opgelegd wordt door een rechter. En een beschikbaarheidsvoorziening. En dat kan bijvoorbeeld gaan over crisiscoördinatie. Daarnaast wat ik al heb aangegeven is outputfinanciering wenselijk. Wij zullen echt starten. Daarmee zodra wij denken dat het ook mogelijk is. Dus het kan zijn dat we beginnen met inspanningsgerichte financiering. En langzaam toegroeien naar outputfinanciering. Daarnaast hebben we dit model al getest in de 14 Twentse gemeenten, dus door de 13 toegangen. Het model blijft werkbaar, dat is eigenlijk al heel belangrijk. En ook elke gemeente kan daar zijn eigen draai aan geven. Ook hebben wij gekeken naar de reële prijzen, hebben wij benchmarkgegevens voor gebruikt en onder andere ook cao-gegevens. Is het model ook getoetst aan de hand van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. En zoals het er nu uitziet, past dat ook. Dan het proces. Morgen 5 december zal in het college lokale besluitvorming op het model genomen worden. 6 december, woensdag, vindt de regionale besluitvorming plaats door de bestuurscommissie OZJT. Daarnaast is door managers van de Twentse gemeente is meegegeven om een aantal randvoorwaarden verder uit te werken. En dan gaat het om de kwaliteit van zorg. Dus een model om toetsingskaders te hanteren. Monitoring en resultaatmeting zijn daarin ook belangrijk. Beprijzing. Er zijn nu reële prijzen vastgesteld, maar die moeten getoetst worden aan de markt. Daarnaast vindt er nog een financiële uitwerking plaats. Juridisch wordt nog op een en ander uitgeslacht en moet een mandaat geregeld worden. En volgt een implementatiefase. In februari van aankomend jaar 2018 vindt zowel lokale als regionale besluitvorming plaats en moet voor een aanbesteding. En in de loop van 2018 komen wij ook bij u terug om de laatste stand van zaken te bespreken. En daarnaast te besluiten op aangepaste verordeningen. Daarnaast zullen wij ook de communicatie natuurlijk hierin meenemen. En ook de adviesraden zijn betrokken in zowel de voorfase als in de ontwikkeling van het model. En die blijven ook bevraagd en meegenomen in de implementatie. Nou, wat betekent dat voor onze inwoners? Kwalitatief blijft de goede zorg beschikbaar. Zorg dichtbij blijft beschikbaar. Dus waar het kan in onze gemeente en waar nodig daarbuiten. De gemeente blijft de regie voeren. En wij denken dat er met deze vorm, met dit model, meer maatwerk mogelijk is bij de inzet van zorg. Daarnaast zullen er waarschijnlijk herindicaties plaats moeten vinden. Maar hoe dat in de praktijk uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Zijn hier vragen over?
Goed, vraag van mevrouw Wilms, de heer Oudlotskuis. Ga er gaan.
Inspanningfinanciering, outputfinanciering. In de beginfase daarvan nog steeds niet bekend welke kant eigenlijk uitgaat. Hoe zien jullie dat voor je? Ik vraag maar.
De wens is om outputfinanciering te gaan. Maar wat ik al aangaf is. Omdat we in resultaten gaan werken, is dat is eigenlijk een nieuwe manier van het werken van de toegang. Waar we nu heel erg zetten op de inzet van een aanbieder, dus die werkt in een aantal uren, is het nu nog in dit stadium moeilijk aan te geven hoeveel uren er bij een bepaald resultaat zitten. En daarom willen wij groeien naar om te starten met de inspanning, dus het aantal uren, die te koppelen in de loop van de tijd aan een bepaald resultaat, zodat we uiteindelijk kunnen uitkomen op de resultaatfinanciering.
Ik moet het zien in de vorm van dat je een aantal modellen hebt. En je geeft een vorm, soort klassificatie. Op basis van klassificatie zeg je, oké, daar gaan we de outputfinanciering op zetten. Dus dat je groepjes indeelt, A, B, C, D, E, F. Bepaalde categorieën, bepaalde zwaarten. En op basis daarvan ga je outputfinancieren. Anders hoor je natuurlijk altijd dat de aanbieder een slag in de arm houdt. Om überhaupt te zorgen dat je aan de veilige kant gaat zitten van de financiering.
Dat klopt. Ik denk dat onze toegang ook de afgelopen jaren de nodige ervaring heeft opgedaan om te kunnen bepalen bij wat voor een type zorgvraag welke inzet daarin nodig is. En daarnaast werken wij richting een kwaliteit- en monitoringssysteem om ook daadwerkelijk te gaan meten of een aanbieder een resultaat ook heeft gehaald. Waar je uiteindelijk dus ook op in de toekomst naar wil afrekenen. Dat is nu nog, dat stadium, daar zijn we nu nog niet. Omdat wij daar naartoe moeten groeien. We moeten gaan kijken van wanneer, welke type vraag kunnen wij welke inzet hanteren. En de loop van de tijd en hoe lang dat zal duren is nog onbekend. Kunnen wij dus naar een resultaat, dus een zakje met geld.
En hoe staan de aanbieders er zelf tegenover? Of is dat een vraag gestuurd?
Nee. Aanbieders zijn betrokken in een marktconsultatie. Dat is een afvaardiging van eigenlijk alle type zorg. Die wij nu ook hebben ingekocht. En de aanbieders zien het eigenlijk heel erg positief in. Want ze zien meer vrijheid. Ze geven ook aan, we kunnen meer maatwerk bieden voor de cliënt. En ze hebben daar meer mogelijk in dat zij nu binnen beperkte producten hebben.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Geen vragen voor mevrouw Wilms? Nee? Goed. Wil ik u danken voor uw presentatie en de beantwoording van de vraag. Dankjewel. Zijn er vragen voor de portefeuillehouder? De heer Vleerbos? Geen vragen? Niet? Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. agenda punt 7, informatie vanuit het college. Kijk naar mijn rechterzijde. Begin ik eerst bij de heer De Witte.
Er mag een vrouw voor, hè? Maar goed. Zoals de commissie Samenleving en Bestuur van mij gewend is, krijgen jullie een maandelijks overzicht van de uitstroomcijfers bij Stout en WW. En wat we deze maand hebben gezien is dat wij 9 succesvolle arbeidsmarkttoelegingsmomenten hebben gehad, waarvan de 7 duurzaam. En onder duurzaam verstaan we een vast contract. En van die 7 hebben 6 mensen een vast contract gekregen in de gemeente Tilbergen. Dus lokale ondernemers zijn zich zeer bewust van sociaal ondernemerschap en zijn ook geweldig bezig om de doelgroep in afstand van de arbeidsmarkt aan het werken te helpen. En dat zijn goede resultaten. Daarnaast, als je kijkt naar de WW, de afname van de WW, die trend zet zich al een tijdje door. Maar waar we aan het begin van het jaar nog 25 jongeren onder de 27 jaar in de WW hadden, zijn er nu nog 2. En dat laat maar zien hoe belangrijk eigenlijk ons arbeidsmarktbeleid daarin is. Hè? Want ik zie ook, hè, economische ontwikkeling prima, maar de echte match tot een baan, daar is extra inzet voor nodig. En vanuit het arbeidsmarktbeleid kunnen we dat creëren. En ik zie nu, direct zie ik daar al resultaten. 6 februari zou ik erop inzoomen, waar het succes zit. Maar leek me wel handig om dat bij deze cijfers te benoemen. Daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. Dus bij deze.
Goed, dank u wel, de heer De Witte. Zijn er vragen naar aanleiding van de informatie? Niet? Dan komt daar 6 februari, komen we daarop terug. Dank u wel. Burgemeester Havenkamp.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een heugelijke mededeling namens het college. En dat is dat aanstaande woensdag in aansluiting op het 200-jarig bestaan van Bakkerij Koopman het predicaat hofleverancier uitgereikt zal gaan worden.
Goed, dank u wel, burgemeester. Mooi nieuws. Ik word gebakken. Ja, goed, dat afwachten. Verdere informatie vanuit het college. Verder geen informatie vanuit het college. Dat was het. Goed, dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Zoals besproken bij het vaststellen van de agenda gaan we nu dus naar agendapunt 10. Het vaststellen van het integraal huisvestingsplan. Portefeuillehouders wethouder De Witte. Voorgesteld raadsbesluit is het vaststellen van het integraal huisvestingsplan gemeente Tilbergen en de verordening voorziening huisvesting onderwijs. Het IAP voorziet in een meerjarig onderwijs huisvestingsbeleid voor onze gemeente. Wil de wethouder nog een toelichting geven?
Ja, altijd goed, hè? Want het is niet zomaar een onderwerp wat voor ligt. Onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een belangrijke voorziening in al onze kernen. Niet alleen als het gaat om het fysieke gebouw, maar vooral ook omdat het gaat om, laten we zeggen, de opvoeding en het onderwijskundige gedeelte van de volgende generatie. En volgens mij hebben we met dit integrale huisvestingsplan een goede basis gelegd als het gaat om de huisvesting van ons onderwijs. En volgens mij spreekt het voorstel voor zich.
Goed, dank u wel, wethouder De Witte. Ik heb begrepen dat bij de agendapunten een inspreker is. De heer Barman, klopt dat? Ja, mag ik u verzoeken om hier vooraan plaats te nemen? Dan zal iemand u helpen, denk ik, met inloggen.
Ja, dat gaat een manier.
Nou ja, in ieder geval dat het mogelijk is om te spreken, dat werkt sowieso. Oké, ga ik even kort de procedure toelichten. U krijgt 5 minuten gelegenheid om uw zienswijze, of in ieder geval uw verhaal, misschien zienswijze, uw verhaal te doen. En na afloop daarvan is de mogelijkheid van tot de raads- en commissieleden om vragen te stellen. Meneer Barman, ga uw gang.
Een behoorlijk aantal mensen hier ook al bij de presentatie is geweest van M3V, die dat IAP hebben samengesteld. Ik wil nog wel even benadrukken dat het voor ons wel erg belangrijk is, dat IAP. We hebben een lange tijd met de gemeente gesproken en wij hebben het met 2 zaken te maken. Het ene is dat we een dramatische teruggang van het aantal leerlingen hebben. Dat zijn er 2800 ooit geweest, ergens in 2010. We verwachten dat dat dus naar 1600 gaat. En dat betekent dat je ook zo'n 40% minder aan oppervlakte nodig hebt. Het tweede punt waar wij mee te maken hebben is dat er toch een relatief oud schoolgebouwenbestand. Er zijn 2 gebouwen jonger dan 40 jaar. Dan praat ik over Albergen Kadoes en praat ik over Tubbergen de Wiekslag. En de overige gebouwen hebben een oudere ouderdom. Geloof ik het zo goed zeg. Wat ons betreft is het een vruchtbaar proces geweest, dat IAP. Ik denk dat het ook goed is dat een derde ernaar gekeken heeft. Het heeft denk ik ook met alle partijen contact gehad. En wat ons betreft, de conclusies die erin voortkomen, die onderschrijven wij. Waarbij wij van ontzettend belang vinden dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd in Geesteren. We hebben daar te maken met een oud gebouw, maar ook vooral een gebouw wat ongelooflijk veel onderhoud nodig heeft. Een gebouw ook wat veel te groot is. Ik wil er nog even aan toevoegen, ook ten aanzien van de kosten van het onderhoud, et cetera. Wij worden bekostigd op het aantal leerlingen. Dus op het moment dat je van 2800 naar 1600 leerlingen gaat, kun je je voorstellen dat we ook een stuk minder bekostiging krijgen. En dat betekent dus dat als we met dit soort grote gebouwen blijven zitten, dat voor ons een probleem is. Wat we eraan proberen te doen is zaken te verhuren. Ik roep de hele tijd tegen de gemeente, wij zijn geen vastgoedclub. Dus eigenlijk wil ik daar gewoon vanaf. Het punt ook is dat op het moment dat wij ons op die markt begeven, dan, dat zie ik ook, maatschappelijk vastgoed is dan toch wel een punt. Wij trekken soms ook clubs weg uit voetbalverenigingen en et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft zou het heel mooi zijn als dit verhaal doorgang kan vinden. Verder is Vleringen en Mandeveen hebben we ook te maken met dramatische teruggang. Dan gaan we echt naar 50, 60 leerlingen toe. Dat betekent ook een ander onderwijsconcept. En wij zien ook nog eens een keer in samenspraak met Dorp 2030 mogelijkheden om in de cultuurhuizen te komen. Ik denk dat je dan ook je vastgoed op een goede manier besteedt. En wij zien dan ook mogelijkheden om dat hele nieuwe onderwijsconcept wat daar nodig is. Je kunt niet meer in gewone groepen werken. Dat gaat niet met 50 kinderen als de school een dergelijke omvang heeft. Dat we daar op een goede manier uitvoering aan kunnen geven. Nou, dat wilde ik eventjes in een korte toegelicht hebben.
Goed, dank u wel, de heer Bartman. Zijn er vragen voor de heer Bartman in dit geval? De heer Oud-Lutkeus.
Ja, terecht vooraf prima gegaan, goed voorgelegd. Iedereen heeft alle informatie tot zich kunnen nemen die tot zich kunnen nemen. We hebben ook in diverse vergaderingen nog een keer aangegeven van onze fractie uit. Dat wat ons betreft toch iets te gemakkelijk gaat. Ja, gemakkelijk is dus een aanhalingstekens. Om voorbij te gaan aan het probleem van de kleine kernen. Met 40, 50 leerlingen. En dan is in het voortraject is een keuze gemaakt om alle scholen en alle kernen in stand te houden. Daarmee, op het moment dat je zo'n keuze maakt in het voortraject, ga je er continu aan voorbij in de afweging van wat ga ik nu uiteindelijk doen. En ik word hier eigenlijk te bellen, ik vind het jammer dat die keuze in het voortrekt. Maar ik heb helemaal niks in het probleem voor de school in Geesteren, ook niet in deze fase. Maar dat je uiteindelijk ook de scholen die zometeen een bepaalde omvang hebben, een goede omvang hebben. En dat je daar nu de hoe moet ik het zeggen, voortbestaande groep wordt. De degelijkheid van onderwijs voor de komende 50 jaar, bij wijze van spreken. Want je gaat nu school gewoon in voor 30 jaar. En dat is ook in Tilburg natuurlijk ook geweest, de Rietslag. Dat is ook voor 30 jaar. En voor Albert spreken we ook over 30 jaar. Kijk, en het zijn natuurlijk, met de wetenschap van nu en over 30 jaar, zijn onze instituten dusdanig grote, dusdanig veel impact op hun dorp. Dat ik heel daarbij als fractie wel heel graag had gehad. Dat die keuze van willen wij in elk dorp school houden, in zo'n vroeg stadium is gemaakt. Daar hadden we graag een meer inhoudelijke discussie over willen voeren. Dat wil ik hier naar voren brengen. De rest van de discussie en ook de informatie die gegeven is, alles wat vooraf gegaan, perfect, prima. Voor een afdeling niet achtergesteld erin. Alleen die basiskeuze voor het hele model, want het hele model hangt daar aan, is wat ons betreft in een heel vroeg stadium genomen. Ik ben de rest van de partijen erover denken en mensen erover denken. Ik ben heel graag benieuwd naar.
Arduskuis, ja, inderdaad. Ik weet niet of dat zozeer dan een vraag is voor de heer Bartman. Ik denk dat er eerder inderdaad een politieke afweging is geweest. School in elke kern.
Nou, daar wil ik nog wel even iets over zeggen.
Ja, ik kijk links, ik kijk rechts.
Het punt is, bij dit hele... Ja, sorry dat ik er zomaar in hap. Maar het punt is dat als het hebt over onderwijs en waar wordt onderwijs gegeven, dat is echt een verantwoordelijkheid van toch onderwijs en niet van de gemeente. Wat wel een verantwoordelijkheid van de gemeente is, is de huisvesting. Dus ik wil dat wel even heel helder ook gesteld hebben. Het is niet zo dat een gemeente op een gegeven moment bepaalt van we gaan 5 scholen opdoeken of iets dergelijks. En we hebben ook heel goed nagedacht kijk, wij zijn denk ik verantwoordelijk, of dat weet ik wel zeker, voor de kwaliteit van het onderwijs. En wij hebben natuurlijk ook nagedacht over de 7 mijlen en Vleringen. En wij denken nog steeds dat wij ook met de omvang die we nu hebben, de kwaliteit kunnen waarborgen. En dat is inderdaad wel een overweging geweest. Ja, dat klopt.
Dank u wel. Heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Even inhakend op de inledende woorden van de wethouder. Ik zag in mijn krant staan, goed onderwijs is de beste bestrijding van populisme. Alleen daarom al... Ben ik een warm voorstander van het goed voorzien van onze scholen in onze gemeente. Daarnaast heb ik nog wel een vraag en dat heeft met die leegstand te maken. Ik weet niet of ik maar meneer Bartman moet stellen van de wethouder. Maar kijk, de nieuwe scholen en Mandeveen en Vleringen, prima. Maar die leegstand, daar wordt heel makkelijk van gezegd. Zorgen dat we van de leegstaande ruimtes afkomen. Eigenlijk is de vraag waarschijnlijk meer voor de wethouder. Hoe komen we daar vanaf? Ik snap best dat we daar huurders voor vinden. Dan hebben we het opgelost. Maar ik kan me ook voorstellen dat als we er geen huurders voor vinden, wat doen we dan met die lege ruimtes?
Ik kijk in naar links en naar rechts. Wie?
Nou ja, het is onze verantwoordelijkheid, ben ik bang. Dus op het moment dat als wij een bepaalde school leegstand krijgen, dan zijn wij verantwoordelijk voor die leegstand. En wat wij gaan doen is proberen om daar huurders voor te vinden. Dat is wat er gebeurt.
Oké, dus het afstoten van leegstand is gewoon een zaak van TOF?
Nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor die leegstand. Dus het is voor ons wel heel erg belangrijk dat wij een passende huisvesting krijgen. Want anders dan worden wij weer die vastgoedboer, wat we absoluut niet willen worden. En willen zijn.
Goed, dankjewel. Ik begrijp dat wethouder Wissel even wil aanhaken.
Primair is TOF verantwoordelijk als het gaat om het bestrijden en begeleiden van leegstand. Alleen wat we zien ook binnen het IEP, en dat komt volgens mij heel duidelijk naar voren op kernniveau, is dat wij een bredere maatschappelijk vastgoeddiscussie raken, omdat wat Cas terecht aangeeft, je veelal functies verplaatst op het moment dat je het aanbiedt. En als je kijkt naar het actieplan per kern, dan hebben we op kernniveau ook een aanpak als het gaat om leegstand. Gisteren bouwen we nieuw, dus we bouwen kleiner dan dat er nu staat. In Mandeveen en Vleringen proberen we hem te verplaatsen. Automatisch ook kleiner om daar gelijk de leegstand in te verwerken. Als je kijkt naar Langeveen, dan pleiten we voor sanering van de leegstaande lokaal. Vooral het oude gedeelte. Je ziet in Tubbergen al de natuurlijke ontwikkeling van de markt richting de Wiekslaag. Als je kijkt naar Vassen, daar is er per definitie geen leegstand. Wel als je het heel rationeel bekijkt, maar daar kunnen ze een verbreding van functies, onderwijsfuncties te werken staan. Dus in elke kern hebben we eigenlijk een idee over hoe wij leerstand gaan aanpakken. Maar het is niet zo plat en zakelijk om te zeggen waar we het per direct saneren. Omdat we ook gewoon kijken naar het rationele aantal kinderen, aantal vierkante meters en het onderwijsinhoudelijke visie die TOF daarop heeft en ook de lokale school. Dus we saneren wel leerstand in dat geval. Dus in aanvulling op wat Kars zegt.
Goed, dank u wel. Verder nog vragen voor de heer Bartman. Mevrouw Reinderink.
Dan geen vraag voor meneer Bartman, maar in het algemeen toch wel een opmerking dat het CDA wel heel blij is met het raadsvoorstel wat nu voor ligt.
Zullen we dat zo dadelijk doen? Ja, ik wilde eerst graag de vragen inderdaad afhandelen. En dan kan de heer Bartman weer plaatsnemen op de tribune. En dan verder. Verder nog vragen? De heer Oostrik.
Ja, ik weet alleen niet of ik deze vraag aan meneer moet stellen of aan de wethouder. Gaat hier om het feit van het hele plan, nieuwbouw, aanpassing en inpassing. Ik hoor ook dat er goed overleg is gepleegd tussen de TOF en de gemeente en de werkgroep van Mijn Dorp 2030. Daarnaast ook goed om te horen dat de kwaliteit gewaarborgd kan worden. In verband ook, ja, de school is niet alleen onderwijs, maar ook een stukje leefbaarheid voor de kernen. Ik had alleen één vraag en dat heeft met name te maken van Mijn Dorp 2030. Er zit nou nog in een stadium dat mensen nog steeds aan het zoeken zijn. Is er ook nog een mogelijkheid dat er eventueel nog afgeweken kan worden van de standpunten die tot nu toe zijn genomen? Of heeft de wethouder misschien het gevoel dat, ja, dat dit zo blijft? Of, ja, snap je mijn vraag? Of?
Ja.
Ja? Dank je.
Goed, de vraag is van wethouder De Witte. Ga er gaan.
Ik snap de vraag. Het IRP, binnen het IRP heb ik een heel duidelijke verbinding gelegd met Mijndal 2030. Hè? Ook omdat ik net al aangaf, bredere maatschappelijk vastgoed discussie. En wat je ziet in een leefbaarheidsdiscussie is onderwijs daar de primaire voorziening. Dus zowel in de kleine als in de grote kern. Dus daar zit geen verschil. In de tussentijd zie je wel allerlei ontwikkelingen die harder gaan dan het besluiten van IRP. Bijvoorbeeld Langeveen. Langeveen is aan het nadenken over nog een bredere verbreding met bijvoorbeeld sport. Daar staan we niet per definitie direct afwijzend tegenover, omdat wij binnen het IRP een bepaald kader hebben gesteld. Wel is het IRP, zoals we die vaststellen, het uitgangspunt. En op het moment dat daar een andere discussie moet plaatsvinden en we een ander maatschappelijk rendement kunnen halen, dan zal ik daar ook richting de Raad gaan communiceren. Maar voor nu, het IRP, zoals we die vaststellen, is ons uitgangspunt waarin het TOF bestuur TOF functioneert en waar wij als gemeente uit functioneren, maar waar ook de Mijndal 2030 beweging vanuit beweegt. Dus Mijndal 2030 heeft al een hele specifieke rol gehad in de totstandkoming van het IRP.
Goed, voldoende?
Ja,
dank u wel, de heer Oostrek. Verder nog vragen voor de heer Bartman? Nee? Dan wil ik dat. Ja, de heer Koolman.
Als er leegstand is van de schoolinvleringen, mag er dan ook woningbouw op? Is dat ook een... Zou dat kunnen?
Dat is denk ik geen vraag voor de heer Bartman, maar voor de wethouder. Goed, ga
gang. Ook niet zozeer een vraag voor wethouder onderwijs, maar meer voor de wethouder RO. Want het gaat met name om bestemmingsplanwijzigingen. Nu zit er een maatschappelijke bestemming op, onderwijs, volgens mij. En dan ga je over naar een RO-bestemming wonen. We gaan niet zomaar woningen aan een school plakken. En we gaan ook niet zomaar een schoollokaal transformeren naar woningbouw. Dat staat ook niet in het IRP. Dus ik weet niet of dat het antwoord is op uw vraag. Ja.
Goed.
Maar op het moment dat we gaan verplaatsen en er komt een lege locatie, een zogenaamde inbrenglocatie, zoals we dat hier in deze raad noemen, ja, dan kan het best wel zijn dat er potentie is tot woningbouw. Maar dat is van een latere... Dat is een latere discussie. We gaan niet het ene met het andere regelen.
Goed, dankjewel. De volgende aanvulling.
Ja, we sluiten het niet uit, maar het is niet automatisch een automatisme dat het één op één zo geregeld kan worden. Vandaar ook dat wij nu ook met de dorpen samen de stekgroep doorlopen van hoe zien de dorpen hun toekomstige leefbaarheid van hun eigen kern. En dan zou het heel goed een onderdeel van de discussie kunnen worden.
Maar inderdaad een discussie voor later zorg. Ja, de heer Oudlutkuis.
Ja, nou, wil ik het toch in terug om mijn vraag van net. Want,
dit is niet voor de heer Bartman. Zal ik dan nog een keer afsluiten?
Ik ben bang dat anders even wegging.
Ja, ik kom zo dadelijk bij u terug. Ik wil de heer Bartman bedanken. Heeft u een vraag voor de heer Bartman of voor de wethouder?
Ik denk voor allebei. Want u had het net over eventueel nieuwe ideeën nou voor de nieuwbouw van de school in Geesten. Wie beslist over het gebouw zelf? Wordt het zo'n gebouw als hier in Tubbergen of echt een fatsoenlijk gebouw?
Goed. Ik vroeg een, klein oordeel.
Behalve het dak is het gebouw overigens erg geslaagd wat mij betreft. Maar het dak is een probleem. We gaan trouwens in januari er weer over in conclaaf. Daar moeten wij nog in overleg met de gemeente. Maar het is in zijn algemeenheid zo dat de gemeente betaalt. En we hebben natuurlijk zelf ook een grote invloed op het gebouw. Maar goed, kijk waar we überhaupt al mee beginnen. Op welke plek ga je dat doen en zo. Nou, dat gaan we natuurlijk in samenspraak doen met het dorp zelf, met de gemeente, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft zijn alle partijen eigenlijk wel aan zet bij dit soort zaken.
Goed, dank u wel, de heer Bartman. Dan wil ik de punten daarnaast even graag afsluiten. Op in ieder geval de vragen richting u. U mag plaatsnemen op de publieke tribune. Dank u wel voor uw bijdrage. Goed, dan nu de vragen voor de wethouder. Ik was bij de heer Oudlutterkeus. Gaat uw gang.
Toch even terug over die fundamentele keuze die in het begin gemaakt is om in elke gemeenschap, elk dorp, een passende onderwijsvoorziening te hebben. Welke vorm dan ook. Want dat impliceert gelijk de vraag die de Koopman had. Op het moment dat dat in orde is, is dat niet meer in orde, want je wilt in elke plaats een passende onderwijsvoorziening hebben. En daarmee is elke keus, daarmee eigenlijk, omdat die in de allereerste beginfase van het proces is genomen, voor mij in beton gegoten. En dat is precies het punt waar de fractie een beetje tegenaan zit te hikken. En vandaar dat ik ook even aan alle fracties wil vragen hoe zij daar nou tegen die fundamentele keuze aankijken.
Goed, dankjewel de heer Oud-Luttekluis. Ik zie dat de fracties nog willen reageren. Ik begin bij de heer Buscher.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, als ik zo de woorden van de heer Oud-Luttekluis hoor, dan twijfel hij of hij in elke kern wel een passend onderwijs wil hebben. Wij hebben van het begin af in deze raadsperiode gezegd, we willen in elke kern willen wij goed onderwijs. Wat voor rol moeten wij nemen als overheid? Wij hebben hier als raad ook een verantwoordelijkheid naar het onderwijs. En wij hebben als CDA direct uitgesproken, wil elke kern proberen goed onderwijs te hebben. Goed onderwijs, dat er toch over gaat, wij willen in elke kern goed onderwijs geven. En wat betekent dan dit voor ons als raad, als gemeente? Nou, ik ben blij dat dit plan er hier nu ligt. Dat is ons insteek.
Toch even een aanvulopmerking. Kijk, dit is een schoolgebouw, waar soms die geest gewoon geworden, gaat minimaal meer voor 30 jaar. En waarschijnlijk voor een langere periode. En in de ontwerpfase van zo'n gebouw neem je een aantal uitgangspunten mee. En als je daarmee in je achterhoofd mee zou nemen dat je in de toekomst toch op dit basisprincipe terug wilt gaan, dan moet je daar in het ontwerp van het gebouw rekening mee houden. En op basis daarvan mijn vraag, want ik heb helemaal niks aan op de korte termijn, wat er nu gebeurt, vind ik het prima. Ik bedoel, daar hebben we helemaal geen enkel probleem mee. Het gaat ons met name om de lange termijn. Want 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, over 10 jaar, over 8 jaar komen we weer voor dezelfde keuze. Voor een schoolgebouw misschien in Harbekoek. Of voor een schoolgebouw in Vassen. Elke keer heb je een evaluatiemoment waar je op dit moment terug mag schrijven. En dan kun je wel heel vast pinnen op de wetenschap van vandaag. Want misschien is het onderwijsmodel, of de onderwijsmodellen die er gaan komen over 10, 15 jaar, kunnen heel anders van vorm zijn dan ze nu zijn. En dan is misschien het lesgeven aan een groep van 30 of 40 leerlingen niet meer opportun. En dan moet je je in de mogelijkheden die je overhoudt voor de nieuwe gebouwen, moet je in mijn zin dan die ruimte houden. Dus die fundamentele keuze die je maakt, moet van wat ons betreft niet zo fundamenteel zijn, maar meer in concept denken. Dat je schoolgebouwen maakt in concept denken. Van, hé, er kan een keertje waarbij, of er kan een keer een verdieping weer op. Dat je altijd mogelijkheden hebt. De termijnen zijn lang, jongens. Laat elkaar dat niet vergeten. Maar daar gaat het namelijk om.
Goed. Maar aan jullie. Dank u wel, de heer Oud-Luttekluis. Ik begreep dat de heer Plecht van Dr. Traal nog wil reageren. En daarna inderdaad de heer Wessels. De heer Plecht, ga de gang.
Ja, bedankt voorzitter. Nou, als Dorp Centraal hebben wij ons altijd gericht op de leefbaarheid voor alle kernen, zeker ook de kleine kernen. Een school is volgens ons noodzakelijk voor deze leefbaarheid, vandaar dat wij blij zijn met dit uitgangspunt. Ik begrijp echter wel de zorg van, van de lange termijnvisie, maar die lange termijnvisie die kun je toepassen op het bouwen van die school en het voorzien van die voorziening. Maar ik vind allereerst dat we vanuit moeten gaan dat we de komende tijd, zeker als ze toch uitspreekt, dat ze de kwaliteit kunnen waarborgen, dat we school houden in elke kern in onze gemeente.
Dank u wel, de heer Plecht. De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Ik meen te weten dat er ook in de statuten van TOF staat dat ze voor elke dorp een vorm van onderwijs willen behouden. Daar sta ik volledig achter. We zijn bezig met Mijn Dorp 2030 om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden. Ik vind de school wel een van de basisvoorwaarden om die leefbaarheid voor de langere termijn te garanderen. En mocht er over 10 jaar of zoiets een heel andere situatie ontstaan, dan is er nog van alles te doen. Maar voorlopig willen wij als PvdA-fractie nadrukkelijk insteken op de leefbaarheid van de dorpen en het behoud van de scholen voor elk dorp. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Rijnderink, CDA.
De CDA-Tubergen ondersteunt helemaal wat het PvdA ook zegt. Wij vinden ook in het kader van Mijn Dorp 2030 vinden wij heel belangrijk dat de leefbaarheid in de kern wordt gewaarborgd. En daar draagt het onderwijs zeer zeker aan bij. Dus wat ons betreft, laat gaan.
Dank u wel, mevrouw Rijnderink. De heer Oosterink.
Dank u, voorzitter. Ja, ik val misschien in herhaling, want ik had het net ook al een keer gezegd, maar ik wil toch wel nog een keer reageren in ieder geval. Dat een school is niet alleen voor het onderwijs in de kern, maar ook dat het leefbaarheid met zich meebrengt. Dus ook absoluut voorstander van elke kern een school.
Goed, dank u wel. Ja, Oud-Luttekluis.
Ik heb een afsluitende opmerking, daar ben ik er wel klaar mee. Als ik even kijk naar ons buurland, daar hebben ze busvervoer. Elke keer dat ik daar in Duitsland ben, verbonden mee over de bestaansrecht van de kleine kernen. Daar heeft men onder elkaar een enorme cohesie in de dorpen. om juist die kleine voorzieningen staande te houden, terwijl juist de school op verzamellocaties morgen met de bus bij elkaar gehaald worden. Ik had graag gehad dat we in ieder geval op die manier in ieder geval die discussie zo durven doorbreken. Ik tel mijn zegeningen. Ik trek een kort eind, dus of wij trekken een kort eind in deze. Dus
gemeente Belangen VVD wil wel in de kleine school nog hebben.
Absoluut niet aan de orde, meneer Busken. Wij willen dat wij die discussie gewoon breder trekken. En niet zozeer een fundamentele keuze maken, wel of geen school in een kleine kern. Wij willen de maatschappelijke discussie veel breder trekken. Dan nu in het voortraject van het hele plan. In het voortraject van het hele plan, de eerste veronderstelling die gemaakt is, is we willen een schoolgebouw en een school in elke kleine kern. Dat is de basisveronderstelling van het hele plan. En daar heb ik weer een vraag tegen bij. Willen we dat over 30 jaar, 35 jaar nog steeds?
Duidelijk. Meningen lijken me helder. Even terugkomend op het voorstel voor de raadsvergadering. Het vaststellen integraal huisvestingsplan. Zijn er verder nog vragen voor de wethouder? Of zijn die gesteld? Want iedereen wil een vragen. Nee, kort door de bocht. Meneer Oudlutterkuis.
Ondanks mijn negatieve toon misschien even net. Ik vind dat het in ieder geval in het voortrekt heel goed gecommuniceerd is wat er allemaal voor lag. Op basis waarvan bepaalde beslissingen zijn genomen, op basis van welke verontstellingen gedaan zijn. Dus het voortrekt vond ik bijzonder duidelijk. Laat dat even helder zijn.
Betekent dat ook dat u in kunt stemmen met het raadsvoorstel? Of in ieder geval dat het klaar is voor besluitvorming voor de raad? Ga ik dat bespreken? Hamerstuk als een spreekstuk, inderdaad. Hamerstuk? Zal ik dat te hoog in?
Nee, belangrijk, ik zou het voorstel willen zijn als bespreekstuk.
Spreekstuk? Kunnen andere fracties daar ook mee instemmen? Goed, bespreekstuk, kan ik dat concluderen voor de raadsvergadering? Ja, bespreekstuk. Ja. Goed, bij deze. Wat behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering? Ja, zeker. Wethouder Witter, mag ook nog
wat. Het is goed volgens mij om even een paar woorden te zeggen. We zijn een beetje anderhalf jaar bezig geweest met het ontwikkelen van dit integrale huisvestingsplan. En ben ik blij ook met deze geluiden vanuit de raad. En volgens mij wordt iedereen wel op de wenken brengt. Ook al is het niet zozeer een discussie over wel of niet behouden van school in ieder kern. Want wat Kars net terecht aangaf, op het moment dat het gaat om kwaliteit van onderwijs, dan is TOF daar expert in, maar ook verantwoordelijk. En op het moment dat de kwaliteit van onderwijs niet gegarandeerd kan worden, waar dan ook, in grotere of kleine kern, dan is er altijd een discussie over het in stand houden van onderwijsidentiteit in die kern. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Hè? Want uiteindelijk gaat het om de functie van onderwijs. Daarbij zie ik wel, hè, en dat wordt ook door kernen aangegeven, de balans tussen de kwaliteit van onderwijs, de bereikbaarheid van onderwijs, dus de leefbaarheid en de verbreding. En denk ik dat ook de kleinere kernen heel innovatief en vernieuwend nadenken over hoe zij onderwijs zien en hoe ze daarbij aan kunnen sluiten. En als ervaringsdeskundige van inmiddels 2 kinderen kan ik zeggen dat het onderwijs in de gemeente wel erg goed geregeld is. En het is volgens mij zo goed om daar trots op te zijn. Al mogen wij maar over stenen praten, Kars. Dan is het voor mij goed. En ik weet niet of het een bespreekstuk of hamerstuk wordt, maar dan heb ik in ieder geval mijn woordje over gedaan.
Goed, dank u wel, wethouder de Wisse. Dan concludeer ik inderdaad af, of kan echt concluderen dat de alle partijen positief hierover zijn. En dat het ook een bespreekstuk zal worden in de komende raadsvergadering. Voordat we verder gaan naar het volgende agendapunt, wil ik even voorstellen om even een kop koffie te drinken in de hal. Een korte pauze van 5 minuten en daarna weer verder te gaan. Dank jullie wel.
komen. Heel veel lang bed dan nog.
Goed, welkom allemaal. Hervatting van de gezamenlijke commissievergadering Ruimte en Economie en Samenleving en Bestuur. Ik wil vragen naar iedereen om te gaan zitten. Ja, Hanenk. Wil de plaats nemen. Goed, we gaan verder. Agenda punt 8. Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Tubbergen. Verantwoordelijk wethouder is de heer Volmerink. U had gevraagd in te stemmen met de verordening leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2018 en deze per 1 augustus 2018 in werking te laten treden. Wie van de fracties heeft vragen voor de portefeuille houden? De heer Wessels, ga op gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb gelezen in het stuk dat er ook leerlingenvervoer geregeld wordt voor mensen die op levensbeschouwelijke richting een andere school kiezen dan hier in Tubbergen beschikbaar is. En dat kost ook geld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel geld ons dat kost. Mijn vraag is, als wij in Tubbergen openbaar onderwijs hadden, hadden we dan ook voor die kosten op moeten draaien? Dat wil ik graag even weten.
Goed, dank u wel, de heer Wessels. Verder nog vragen voor de wethouder? De heer Oostrik.
Even een kort vraag. Ik lees bij de verordeningen het stimuleren van oplossingen die ontstaan in de samenleving. En mijn vraag is eigenlijk of er op dit moment nog initiatieven lopen. En of de wethouder daar iets over kan zeggen.
Dank u wel. Anders nog vragen? Niet? Wethouder Volmerink, ga er gaan.
Dank u wel, voorzitter. Op de vraag van de heer Wessels moet ik op dit moment antwoord schuldig blijven. Dus dan moet ik het even laten uitzoeken. En misschien dat Marianne daar wel een antwoord op heeft.
Ja. Leerlingenvervoer ligt vast in de grondwet.
Ja, wilt u misschien in plaats nemen?
Sorry.
Ja. Ja. Dan is wat ook vastgelegd via beeldverslag. Goed, ga de gang, mevrouw Bekhuis.
Levensbeschouwelijk onderwijs is nog steeds een vorm van onderwijs waar ouders recht op kunnen doen gelden voor het leerlingenvervoer. En dan moet u met name denken aan het reformatorisch onderwijs. Dat hebben wij niet binnen onze gemeentegrenzen en dat hebben wij ook niet dicht bij huis. Dus dat wordt, en zeker wanneer er ook nog een kind met een beperking is, wordt dat vervoer over afstand richting Zwolle of Apeldoorn. En daar hebben wij inderdaad een aantal kinderen van in het vervoer zitten.
En ik heb hier een stuk opgezocht vanmiddag van de VNG. En ik maak eruit op dat je naast die andere scholen die je aan moet bieden aan die groep mensen, dat je ook ervan af bent als je een openbare school hebt.
Nee, dat is niet...
Lees ik het niet goed wat hier staat?
Nee, reformatorisch onderwijs wordt daar buiten gehouden. En dat kun je niet oplossen met openbaar onderwijs.
Misschien moeten we na de vergadering dit stukje samen nog eens lezen, want dan... Ik lees er iets anders in, maar het is erg ingewikkeld met allerlei bijzinnen, dus wellicht heb je gelijk.
Ik kan daar nog een kleine aanvulling op geven. Vanuit de VNG is geprobeerd om dit gelijk te trekken. En dat is helaas nog steeds niet gelukt. En de reformatorische partijen beroepen zich op de grondwet. En die is nog niet aangepast. Dus.
Goed. Een laatste opmerking naar voorzitter. Dus weet je ook hoeveel geld wij kwijt zijn voor dit soort levensbeschouwelijke keuzes die mensen maken?
Volgens de nieuwe salesindeling zijn we op dit moment op jaarbasis, moet ik even gaan rekenen, Martin, 17.000 euro. 17.000.
Dank u wel, mevrouw Bekhuis, de heer Wessels. Verder nog vragen voor de wethouder? Ja, vervolg inderdaad.
Als ik de vraag goed heb begrepen, dan gaat het met name, zijn er voorbeelden van dat het ook anders kan, heb ik dat goed begrepen? Op een andere manier van vervoer?
Nou, ik lees onder het kopje verordeningen leerlingen voor gemeente Tilburg een aantal bullets. En een daarvan is stimuleren van oplossingen die ontstaan in de samenleving. En de vraag is of er op dit moment initiatieven zijn.
Ja, nee. Er zijn wel, zoals net in de presentatie gezegd, er zijn wel wat initiatieven met het GO-OV. Dus dan leer je eigenlijk kinderen zelfstandig te reizen. Dat kan of met een elektronisch hulpmiddel of met een buddy, om zo maar te zeggen. De e-bike is net ook al geroepen als een voorbeeld. Als er straks vanuit de samenleving met ouders een aantal nieuwe innovatieve dingen komen, staan we daar zeker voor open. Op dit moment nu nog niet. Maar we verwachten dus wel dat er straks aan zit te komen. Dus wel een aantal initiatieven waar wij meer begeleiden in maatwerk. Maar als je praat van compleet zelfstandig vanuit ouders of een andere initiatief, dat nu nog niet. Maar als ze komen, prima. Dan kan het dus met deze verordening kan het dus ook worden toegepast.
Dank u wel. Ben nog vragen? Niet? Dan wil ik de vragen of de fracties hier of nog iets willen zeggen. En dan ook graag gelijk met de conclusie of het een bespreekstuk of een hamerstuk kan zijn in de raadsvergadering. Wie van de fracties? Of kan het gewoon een hamerstuk worden? Ja? Goed. Dan wordt het behandeld als een hamerstuk in de raadsvergadering. Dank jullie wel. Dank u wel mevrouw Bekhuis voor de beantwoording van de vragen. Goed, gaan we door naar het volgende agendapunt, agendapunt 9. Vaststellen en actualisatie kavel-uitgifteprijs in 2018. Het voorstel is om voor 2018 de kavel-uitgifteprijzen op het prijspeil van 2017 te bevriezen. Wie van de fracties wil daar over het woord of vragen? Of niet? Mevrouw de Boer?
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag. Geldt er ook een regeling dat de kavelprijzen van kavels boven de, 700 vierkante meter een halvering van de kavelprijs geldt voor dat gedeelte dat boven die 700 vierkante meter uitkomt?
Dank u wel. De heer Oostrik.
Ja, ik lees dat het college heeft besloten om niet in te stemmen met het voorstel van het adviesrapport. Dat is natuurlijk mooi voor onze burger. Ik was al even benieuwd waarom het college deze overweging maakt.
Dank u wel. De heer Wering.
Ja, ik heb een vraag met betrekking tot de verschil tussen een statuskavel en een gewone kavel. Een statuskavel, 250 vierkante meter, betaal je 80% van de vierkante meterprijs. Dan heb je 1 vierkante meter meer en betaal je over alle meters 100%. Dat betekent dat er, ja, iemand die 250 vierkante meter heeft of 251, dat het een verschil is van pakweg 13.000 euro. Ik vraag me af of daar over is nagedacht hoe we met dit grote verschil omgaan.
Goed, dank u wel, de heer Wering. Wethouder Vonbrink, gaat u gang.
De eerste vraag vanuit de Partij van Arbeid. Ja, dat is correct. Bij grotere kavels, de meters boven de 700 vierkante meter, daar geldt alleen voor die meters de 50%. Dat is al jaren zo en zit hier ook eigenlijk nog. Dat blijft eigenlijk zo. Een andere vraag was, even kijken, vanuit Leon Oosterik, de heer Oosterik, excuus. De reden waarom, we hebben inderdaad gemeend gezien de minimale stijging om te zeggen van laten wij... Ik heb eigenlijk ook wel geluisterd de laatste tijd waar ook in de commissie wordt gezegd. Ik heb dingen opgeschreven in de loop der tijd van ja, rust op de woonmarkt. We willen het graag aantrekkelijk houden. Ja, als je dat gaat verhogen, indirect verhoogt de prijs ook voor starters. Terwijl we allemaal ook een warm hart hebben voor starters. En volgens mij is het nog steeds een hele nette kavelprijs, ook vergeleken met de omliggende gemeenten, wordt ook nagekeken. En het verschil is zo minimaal gezegd, laten we gewoon de rust houden en hetzelfde als vorig jaar, gewoon dezelfde prijzen aanhouden. Dat was ook een reden dat we eigenlijk met elkaar vonden van het is onvoldoende om het eigenlijk maar door te voeren. En een andere vraag was over de starters van het CDA. Ja, zoals het voorstel nu is, is het ook al een aantal jaren gaande. Inderdaad, we hebben gemeend al enige jaren geleden te zeggen van we willen graag de starters tegemoetkomen. Starters kiezen, de echte starter om zo maar te zeggen, kiest ook vaak een wat kleinere kavel, kleinere portemonnee. En daarvan is inderdaad wat u ook zegt, die betalen onder de 250 meter 80% van de prijzen opzichte van een reguliere kavel om zo maar te noemen. Is er nagedacht over staffeling? Maar dat is eigenlijk een verdiepende vraag. Dat hebben we hier dus niet gedaan. Ja, maar dan gooi je dus heel veel overhoop. Hè. Dat wil zeggen dat je alle kavels, dus daar moet je overal echt een rekensom op toepassen. En is de vraag of dat het effect bereikt wat u graag wilt. Maar dan wordt eigenlijk de totale kavelaanbod wordt dan goedkoper. Dus we hebben gewoon gezegd, we houden het heel simpel. 250 meter is op zich een redelijke nette kavel. Inderdaad een kleine kavel. En alleen daar geldt dit percentage voor van 80%. Niet meer, er is voor de rest niet doorgerekend om dat te gaan staffelen of nog een extra staffel tussen bouwen. Met misschien een 90% voor 350 meter enzovoort. En we willen het gewoon heel graag overzichtelijk houden, maar zeker wel ook de aandacht voor een, ja, een start aan de onderkant van de woningmarkt. En we hebben het niet doorgetrokken door nog meer staffels in te bouwen. Zo ligt het voorstel hier nu.
Goed.
Voorzitter.
Ja, dank u wel, ja? De heer Vommerink. Voor de vraagstelling deze beantwoording voldoende? Ja, dank u wel. Wil ik de fracties vragen om te komen eigenlijk... Of het een bespreekstuk of een hamerstuk kan worden.
Ja, precies.
Hamerstuk, oké. Okay. Ja. Goed, dan wordt hij geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering. Agenda punt 10 hebben we behandeld. Dan gaan we door naar agenda punt 11. Die is vervallen inderdaad bij het vaststellen van de agenda. Agenda punt 12 komt bij de verkoop aandelen Vitens. Burgemeester Havenkamp, eerst een kort woord.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week maandag kwam de vraag aan de orde van hoe zit het met Vitens. We hebben vorige week de brief gestuurd aan de provincie waarin we aangeven dat wij in willen gaan op het bod onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van u, van de Raad van Terbergen. Ik denk dat het goed is om dat aan de voorkant aan u mee te delen, want dat was vorige week niet helemaal helder. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Havenkamp. Zijn er verder, naar aanleiding van dit raadsvoorstel, zijn er nog vragen voor de burgemeester? Geen vragen? Goed, wil ik de fracties vragen of er een hamerstuk of bespreekstuk...
De vraag is eigenlijk beantwoord, want dat is de goede volgorde. Een andere vraag is, wij hebben nu, u geeft aan de aandelen, dividenden van, ziet u in de toekomst, water is heel belangrijk in de toekomst... dat die aandelen meer waard worden de komende 10 jaar. Is daar een zicht op? Of hebben we gewoon gezegd van, dit is het nu waard en we gaan de aandelen verkopen?
Wat is dat?
Liever geen hamerstuk daarmee. We hebben binnen het fractie over gesproken van, moet je dit geld dat hier nog meer vrijkomt ook gaan oormerken? Bijvoorbeeld duurzaam investeren of iets anders. En die discussie is binnen onze fractie nog niet echt gelopen. Dus ik wou hem eigenlijk graag daarmee toch in terugnemen van... toch een keer intent bespreken. Hoe of wat. Want ik vind het zelf wel een nobel streven om daar iets te gaan oormerken. En
ik denk ook al omdat wij als gemeente Tilburg ook een bepaalde verplichting hebben om duurzaamheid te investeren, zou dit soort gelden natuurlijk daar heel prima kunnen hangen. Aan de andere kant vind ik het ook heel lastig om dit soort gelden aan, wat is nou duurzaam, wie wel, wie niet, en wat voor criteria gaan we ophangen. Ik wil toch iets verder discussiëren binnen de fractie.
Dankjewel, dat is in ieder geval een bespreekstuk. Verder nog vragen vanuit fracties? Niet? De vraag naar de burgemeester. Gaat op gang.
Dank u wel, voorzitter. De vraag die u stelt, meneer Busch, is natuurlijk een hele lastige vraag om te beantwoorden. Dat weten we niet. Anderzijds, we hebben natuurlijk een klein aandeel, 0,3%. Dit wordt ligger op dit moment daarmee de positie van de provincie als aandeelhouder versterkend. Dat is goed, denk ik, ook voor ons hier in Overijssel. Maar of de aandelen meer waard gaan worden, dat kunnen we eigenlijk nu niet zeggen. Ja, dat is lastig.
Ja. Het is snel rekenen, maar...
Goed, wil ik graag dit agendapunt afconcluderen. Ik begrijp...
Dat het is de vraag van meneer Oude Luttekeus.
Ja? Ja, op de vraag van de heer Oude Luttekeus. Hoe gaan we nou met het resultaat van dit besluit om? Dat is maar een financieel technisch verhaal. Daar volgen we de normale procedure. Het is een opbrengst die gewoon in de jaarrekening komt. En die komt u dus voor te liggen bij volgend jaar de richtinggevende uitspraken voor het raadsperspectief. U krijgt nog alle gelegenheid om te bestemmen wat u met dat geld wilt. Wij nemen het gewoon mee in het opstellen van de jaarrekening en de normale procedure daarin.
Goed, dank u wel burgemeester, dank u wel wethouder Flerbos. Ik begrijp dat de fracties dit voorstel meenemen in hun eigen fractie om het te bespreken. En het zal ook al zodanig worden geagendeerd voor de raadsvergadering. Goed, volgende agenda punt 13. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2018. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen met de nieuwe tarieven vast voor het komende jaar. U wordt gevraagd de volgende belastingverordeningen vast te stellen. Het gaat om de verordening afvalstoffenheffing 2018, de leesjesverordening 2018 met de bijbehorende tarieventabel. De overige belastingverordeningen behoeven geen wijziging en blijven daardoor van kracht. Dit zijn de rioolheffing, toeristenbelasting, en forensenbelasting, reclamebelasting en baatbelasting. En de OZB die behandelen we zo dadelijk bij het volgende agendapunt. Wie van de fracties wil je over het woord? De heer Oud-Luttekeus.
Heel korte opmerking erover, niet meer en niet minder dan dat. Want we zouden zo de rest van me doen. Het gaat er alleen maar om, wij zouden een vergelijkende tabel krijgen. En wat 3 jaar om gevraagd, 3 jaar toegezegd vergelijkende tabel, weer niet. Gemiste kans.
De tabel, de tariefentabel is vandaag per mail naar u allen verstuurd.
Heel laat.
Maar de heer Luttekeus heeft wel gelijk, wilde graag iets eerder. Nou kun je dat nakijken, want vanavond krijg je hem en dan kun je niet nakijken.
Goed, de opmerking is helder. De heer Flijpels komt zo dadelijk op terug. De heer Wessels, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga een opmerking maken die ik volgens mij al 6 keer of 7 keer gemaakt heb rond dit onderwerp. En dat is, hoe zit het met de kwijtschelding voor de minima bij de heffingen van de gemeente? We hebben in het armoedebeleid volgens mij vorige keer aangenomen dat het zelfs automatisch zou gebeuren. Ik heb geen paragraaf kwijtschelding gezien. En ik hoor graag even of het goed komt.
Goed, dank u wel, de heer Wessels. Verder nog vragen voor de wethouder? Niet? Wethouder Flerbos, ga er gang.
Er wordt mij hierachter ingefluisterd, dat weet jij wel. Het kwijtscheldingsbeleid is niet aangepast. En het is onderdeel van wat al eerder vanavond aan de orde is gekomen. Het armoedebeleid en het kwijtscheldingsbeleid is daar onderdeel van. Dus geen aanpassing van regels wat kwijtschelding betreft. Het tabel, vergelijkbare tabel ten opzichte van vorig jaar en dat jaar ervoor, dat schoot ons vorige week ook te binnen toen wij op het allerlaatste moment het eerste tabelletje klaar hadden. Zijn we willen hem ook vergelijkbaar hebben en die was vrijdag klaar en die is u vandaag dus nagezonden. Wij realiseren ons dat die vraag ook al langer open staat. Ik heb ook in de oplegger al aangegeven dat wat wij u voorleggen, er is een besluit met een enkelvoudige tabel. Dat moet besluitvormend ook. Want dat is wat u vaststelt. Daar alleen de achterliggende bij moet zitten ten opzichte van de jaren ervoor. En die is dus later nagezonden. Wij zouden het niet durven om het na vandaag aan u toegezonden te hebben. Ik hoop dat ik daarmee de antwoord heb gegeven.
Goed, dank u wel, wethouder. De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik uit de cryptische omschrijving van de wethouder dat het niet in het stuk staat, maar dat het wel gebeurt?
Ja.
Okay. Ja. Daar ben ik gerustgesteld. Dank u wel.
Dank u wel. Andere vragen zijn, zie ik, ook voldoende beantwoord. Kijk ik naar de heer Oudertkeus.
Ja.
Dank je wel. Dan wil ik de fracties vragen of zij dit als bespreekstuk of als hamerstuk willen behandelen. Goed, inderdaad. Ik begrijp dat het als bespreekstuk wordt behandeld, zodat alle fracties zich kunnen beraden, ook onder andere over het tarieventabel. Goed, wordt als zodanig geagendeerd. Dan komen we bij agenda punt 14, het vaststellen van de verordening onroerende zaakbelasting in 2018. Net als bij het vorige agendapunt stelt de gemeenteraad jaarlijks de verordening OZB vast. Wie heeft er vragen hierover voor de wethouder? Zijn er vragen? De heer Wessels?
Nou, we hadden vragen staan omdat er wat procenten nog niet ingevuld waren. Maar die hebben we ook vandaag gekregen. Dus daarmee is die laatste vraag ook weg.
Dank u wel.
En dat verklaart, voorzitter, ook waarom dat tabelletje later is verstuurd. Want het komt allemaal op één hoop. Door één afdeling. Dat was allemaal vorige week. En dat verklaart waarom het zo is gelopen zoals het is gelopen.
Duidelijk. Dank u wel, wethouder. Verder nog vragen? Niet? Kan ik concluderen dat dit ook een bespreekstuk was aan voor de raadsvergadering? Of een hamerstuk? Ja? Goed, dan wordt het geagendeerd als hamerstuk. Goed, dank jullie wel. En dan komen we bij het laatste agendapunt, de sluiting. Ik zie dat het 9:45 is, dus ik denk dat we behoorlijk strak hebben gedaan met z'n allen. Oh! Nog één. Ik joog te vroeg.
Nee, ja, dankjewel, voorzitter. Nee, dat kon, in de rondvraag, ik zat achter, dus ik kon even niet. Ik ga even meedelen over de regio of agenda voor Twente. Er is een besluit genomen over de 14 gemeentes. Alle 14 gemeentes gaan nu mee met agenda voor Twente. Er zijn de twee, Rijsselhold en Almelo, die hebben althans een positief advies van het college. De raden moeten nog beslissen, maar die krijgen wel een positief besluit. Of beslissing van het college. En Hellendoorn was de derde, die gaat sowieso mee. Dat wil ik even mededelen.
Dank u wel, de heer Alderhamsink, voor de toelichting. Goed, dan komen we inderdaad bij agenda punt 15, de sluiting. Ik wil iedereen danken voor zijn en haar komst. En ik sluit bij deze de vergadering. Dank jullie wel.